Dames en heren, wij... Oeh, zo. Dat waren mijn eigen piepers.
Er zit galm in, dat is bedoeld. Zo.
Oh ja. Ter gelegenheid van het eerste oratorium van de raadsvergadering in Haarlemmermeer. Nee hoor, zonder gekheid. Wij gaan beginnen met de sessie schuldhulpverlening 2012, beleid en aanbesteding en evaluatie schuldhulpverlening 2008-2011. Meneer Van Dijk, gaat uw gang van Forza.
Dank u. Ik zie dat er nog... Oké, ik heb geen punt van orde, maar ik wil gewoon beginnen. Dank u, voorzitter. Het hebben van schulden is voor veel mensen een uitzichtloze en deprimerende situatie. Het leidt onder andere tot medische klachten, verlies van eigenwaarde, relatieproblemen en problemen in de opvoeding. Het gaat vaak van kwaad tot erger. Het is om die reden dan ook goed dat de schuldhulpverlening er is, zodat mensen geholpen kunnen worden en hierdoor weer perspectief kunnen krijgen op een beter en een volwaardig bestaan. Helaas ervaren veel mensen het toch als een brevet van onvermogen om bij de schuldhulpverlening aan te kloppen. Met name de nieuwe doelgroepen, zoals de huizenbezitters, de middenklasse en jongeren, zullen om die redenen actief benaderd moeten worden. Ook weten zij vaak niet de weg naar de schuldhulpverlening, omdat informatie hierover op de website van de gemeente nog steeds sumier is. Dit behoeft echt nog verbetering. Voor ons ligt het evaluatierapport 2008-2011 en de nota beleid en aanbesteding 2012. Het zijn heldere beleidsdocumenten met een duidelijke visie op de schuldhulpverlening voor de komende 4 jaar. Rekening houdend met de komst van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Complimenten aan het college zijn op zijn plaats. Het uitgangspunt dat de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers voorop staan, onderschrijven wij ook. In onze gemeente zijn geen wachtlijsten. Cliënten worden daardoor sneller geholpen, waar wij ook erg tevreden over zijn. Het is daarom zo belangrijk, daardoor is het ook zo belangrijk om snel hulp te verlenen, anders loopt de schulden alleen maar op. De schuldhulpverlening en de gemeente werken nauw samen met andere maatschappelijke organisaties, maar deze samenwerking is nog niet geformaliseerd of onvoldoende. Dit gebeurt vooral op uitvoeringsniveau. De samenwerking dient verbeterd te worden ook op strategisch en managementniveau voor visievorming, resultaten van gezamenlijk werkproces, maar ook de verbetering van de efficiëntie. Forza staat verder achter vrijwel alle aanbevelingen uit de evaluatie. Met name de kennisdeling en het faciliteren van maatwerk spreekt ons erg aan. En in dit licht hebben wij wel moeite met het voor iedereen verplicht stellen van een budgetcursus om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Er zijn genoeg mensen die, ondanks dat ze kunnen budgetteren, in de problemen komen. Bijvoorbeeld vanwege ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis. Het verplichten van budgetcursussen moet daarom ook maatwerk zijn. We hopen ook dat de wethouder dit bedoelt met de zinsnede in de nota als dit van toegevoegde waarde is. In de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de mogelijkheid opgenomen voor het college om voor cliënten met schulden, en daar komt hier een heel ingewikkeld woord waar we het net over gehad hebben, een moratorium bij de rechtbank aan te vragen. Nee, moratorium. Ja, moratorium. Zie je wel? Ja. De hele tijd zit je erop te oefenen en dan komt het er niet uit. Maar goed, een moratorium bij de rechtbank aan te vragen. Het college kan dan bij de schuldeisers afdwingen dat de schuldeisers de incassoactiviteiten op achterstallige betalingen maximaal een half jaar staken, terwijl de schuldenaren de lopende verplichtingen blijven betalen. Deze periode zal intensief gebruikt moeten worden om alsnog tot een regeling te komen. We lezen hier in het beleidsplan helemaal niets over, terwijl dit een belangrijk instrument is voor de gemeente om haar zorgplicht en regierol waar te maken. Heeft dit een bepaalde reden en kunnen wij schriftelijk geïnformeerd worden over hoe en op welke wijze het college het instrument moratorium wil gaan inzetten? Voor hier wil ik het even bij houden.
Dank u wel. Mevrouw Berk van GroenLinks, gaat u gang.
Dank u wel. Schuldhulpverlening. Wij hebben daar in de afgelopen tijd vaak aandacht voor gevraagd, ook met de algemene beschouwing en de begrotingen. Daarom zijn we ook erg blij met dit duidelijke stuk. De toegezegde evaluatie op ons verzoek is goed uitgevoerd. En achter de meeste aanbevelingen kunnen we ook helemaal staan. Punt alleen wat wij nog een beetje, waar wij twijfels bij hebben, is namelijk de aanbevelingen op zich zijn allemaal goed. Maar wat wij nog missen is het stuk van hoe bereiken we de mensen? Hoe halen we deze mensen binnen? Hoe zit het met de benaderbaarheid, de bereikbaarheid, de communicatie? Die moet echt beter. Als je het stuk leest, dan wordt het wel genoemd, maar we missen daar de concrete stappen in. In eerdere pleidooien hiervoor hebben wij al andere partners in de keten genoemd, zoals Humanitas, het Leger des Heils, de kerken. Dat zijn de mensen die juist die groep bereiken die wij als gemeente niet vinden. Wij hebben u dat vorig jaar gevraagd en Ik mis dat in dit stuk en dat vinden wij jammer. Want wij denken dat daar juist de mensen zitten die u als gemeente niet zelf ziet. En dat zijn de mensen die het heel hard nodig hebben. Het zijn de moeilijk bereikbare doelgroepen. Er komen er ook nieuwe bij, de ondernemers, de ZZP'ers. Meneer Van Dijk noemde het ook al, de mensen met een woningmarkt. In de woningmarkt die hun eigen huis niet kunnen verkopen, maar wel andere verplichtingen aangegaan zijn. Door scheiding verplichtingen hebben. Waar wij ook nog te weinig eigenlijk over zien, is de aanpak van de stapeling van problemen in het sociale domein. Is de inzet die we hierop doen voldoende? U geeft aan dat u de positie van 0,7 FTE... Die eerst ingezet was, nu structureel wil maken. Maar als je naar de evaluatie kijkt, dan zie je dat de hoeveelheid gesprekken en de hoeveelheid mensen echt exponentieel toeneemt. Dan denk ik dat hetzelfde aantal uren inzetten niet voldoende is. Daar moet een stapje bovenop komen. U geeft zelf ook aan, we moeten de prioriteit leggen bij de preventie. Heel terecht. U geeft zelf ook aan, alles wat we hierin steken verdienen we in de andere terreinen terug. Maar bovendien, het geeft mensen hun eigen waarde terug. Het zorgt dat mensen het weer zien zitten. En daarom vinden wij het belangrijk om hier extra op in te zetten. Over de stapeling van problemen in het sociale domein vraag ik van de wethouder een extra inspanning. Omdat in de wetgeving wordt vastgelegd dat wie onder een grens van 90% van een uitkering zit, kan officieel geen nieuwe beslagleggingen meer krijgen. Maar in de praktijk werkt dat dus niet zo. Want IJmeren kan de huurtoeslag terugvorderen. De zorgtoeslag wordt teruggevorderd door een verzekeraar. De Belastingdienst haalt het rechtstreeks van de rekening af. Met gevolg dat er wel gezegd wordt, ja, u mag geen nieuwe schuldeisers meer krijgen. Maar ondertussen, door de stapeling, raken de mensen gigantisch in de problemen. Die aanpak, die problemen zie ik niet terug in uw stuk. En ik wilde u vragen of u daar een extra inzet op wilde plegen. Daar wilde ik het voor nu even bij laten.
Dank u wel, mevrouw Berk. De heer Spijker van 1 Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. 1 Haarlemmermeer is positief over de opzet van de nieuwe nota schuldhulpverlening. We hebben dan ook met interesse de uitkomsten van de evaluatie bekeken. Aan de ene kant mogen we als gemeente blij zijn dat we beter presteren dan het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld 12% bij de risicogroep ten opzichte 13% landelijk. En we hebben natuurlijk een hoger besteedbaar inkomen. Wij staan als 1 Haarlemmermeer natuurlijk volledig achter het principe van preventieve zorg. Voorkomen en vroeg signaleren is altijd beter dan genezen. Even ter illustratie. Dit heb ik geciteerd uit een krant. Momenteel is er nog steeds een enorme wildgroei van de zogenaamde gerenommeerde incassobureaus en incassodeurwaarders die vaak allerlei onduidelijke kosten aan het in rekening brengen van hoge kosten brengen. Maar ook energieleveranciers weten van wanten en komen soms met aanmaningskosten die hoger zijn dan de openstaande maandschuld. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de wet normering buitengerechtelijke incassokosten precies in werking zal treden. Dit kan op 1 juli 2012 zijn, maar ook op 1 januari 2013. Dus in elk geval waar snel worden ingespeeld op de situatie, een positief resultaat moet dit gaan bieden. Ook een vaste plek in het raadhuis vergroot enerzijds de bereikbaarheid en anderzijds de inzet van de cliënten om actief mee te werken aan het oplossen van hun situatie. Men moet nu gewoon alle dossiers serieus meenemen. Misschien kan men ook bijdragen aan een kostenvermindering door minder reiskosten van de schuldhulpverleners. Ondanks de positieve plannen van de portefeuillehouder missen we wel wat concrete eisen voor de doelgroep 65-plus senioren. Juist deze doelgroep heeft het zwaar en zal uit zichzelf niet zo snel melden voor externe hulp. De voorbeelden worden vaak genoeg gemeld door de WMO-raad. Dus voorzitter, ik heb u de vraag. Wat voor concrete projecteisen worden er opgemaakt om deze doelgroep 65-plus te helpen? Ook al betreft het maar 13% van de populatie. Wij zijn het dus als een zeer belangrijk punt dat er zo spoedig mogelijk effectindicatoren en prestatieafspraken moeten worden gemaakt. Men moet kunnen bijsturen op onder meer korte termijn resultaten in de lijn van een lange termijn doelstelling. Tevens moeten er kosten eerder in rekening worden gebracht. Ook de samenwerking tussen de ketenpartners moet nauwkeuriger. Zoals beschreven moet er meer overleg komen, meer samenwerking naar een gezamenlijk resultaat. Dit zorgt voor efficiëntie, hogere successen en kosten van vermindering. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijker. Mevrouw Cedee van het CDA.
Dank u wel, voorzitter.
Over de grondige evaluatie van de schuldhulpverlening wil ik graag kort zijn. Over het algemeen kun je stellen dat het goed is gegaan met de schuldhulpverlening in onze gemeente, die kennelijk al voor een groot gedeelte voldoet aan de door de nieuwe wet te stellen eisen. En dat is fijn. De verbeterpunten zijn duidelijk en worden meegenomen, zoals onder andere de schuldhulpverlening in huis halen door werkplekken beschikbaar te stellen in het raadhuis bijvoorbeeld, werkprocessen efficiënter te laten verlopen, versterking van de regie en het maken van eenduidige prestatieafspraken met samenwerkingspartners. De evaluatie van de schuldhulpverlening en de voorzichtige instroomprognose voor de niet al te verre toekomst stemt op zijn zachtst gezegd niet vrolijk. De veranderingen in het sociale domein, de verschraling van de sociale voorzieningen en de economische recessie, allemaal zaken die ertoe kunnen leiden dat mensen hun schulden niet kunnen aflossen en nieuwe schulden moeten aangaan. Overbestedingsschulden, aanpassingsschulden, compensatieschulden, overlevingsschulden, armoede kent vele gezichten. Niet ieder is zoveel redzaamheid gegeven dat hij zelfstandig zijn schulden weet af te lossen. Bij het CDA blijft voorop staan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. En bij deze problematiek de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van het traject. Het traject moet gevolg hebben om een duurzaam schuldenvrij bestaan te kunnen leiden. Inkomen vergroten of op peil houden, tijdige betaling en schuldaflossing, bewustwording, zelfredzaamheid en gedragsverandering als het nodig is. Het nieuwe beleid laat daar geen misverstand over bestaan. Goede punten uit het huidige beleid worden meegenomen naar het nieuwe beleid en aangescherpt. En ik noem: de immateriële schuldhulpverlening blijft gehandhaafd, waarvan het CDA zegt uiteraard. Geen vrijblijvendheid en een getekend stappenplan. Vroegsignalering. Integrale aanpak door invulling van de gemeentelijke regierol. Samenwerking met de ketenpartners, zoals door de WGS, de nieuwe wet die eraan zit te komen, wordt gevraagd. Preventie om schuldenproblematiek te voorkomen, ingezet op doelgroepen om zoveel mogelijk effect te sorteren. Nieuw beleid is onder andere maatwerk in de dienstverlening om aansluiting te krijgen bij de klanten, waarbij dan de gezinnen met inwonende minderjarige kinderen een met name genoemde doelgroep is. Het leren budgetteren is een plicht waarbij de budgetcursussen zoveel mogelijk aansluiten op de achtergrond en de problematiek van de klanten. Deze budgetcursus moet men met goed gevolg afronden en zo niet, dan stopt de schuldhulpverlening. Portefeuillehouder, ik heb een vraag nog even over de preventie en dan met name gericht op jongeren. Zoals blijkt uit de evaluatie zien scholen kennelijk geen ruimte in het vakkenpakket om budgetvoorlichting te geven. Of om andere vormen van preventie of op het vormen van schuld een plek te geven. Zijn er voornemens om nog eens te gaan praten met de scholen? De toegankelijkheid van de schuldhulpverlening is voor iedereen, maar wel aan voorwaarden verbonden. Niet meewerken aan een traject of het maken van nieuwe schulden, maar ook verwijtbare recidieven maken dat men geen toegang heeft tot de schuldhulpverlening. Met de hardheidsclausule, in het geval van inwonende jarige en minderjarige kinderen, die zorgt voor de nodige financiële ondersteuning, kan de CDA zeker instemmen met de voorwaarden voor de toegankelijkheid. Van belang is tenslotte dat meteen bij de start van de nieuwe contractant en regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken worden gedaan, zodat tijdig kan worden bijgestuurd op de uitvoering. Voorzitter, als laatste. De aanbesteding gesplitst in schuldhulpverlening en budgetbeheer is goed onderbouwd. De gunningcriteria waarvan de prijs en de kwaliteitsaspecten een goede weging krijgen, als mede het tijdspad, zien er wat het CDA betreft goed uit. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van Groeningen, HAP.
Dank u wel, voorzitter. Soms is een nota van BMW gewoon goed. Staat alles erin dat erin moet staan en denk je als raadslid, hier hoef ik weinig spreektijd aan te besteden, anders dan het geven van een compliment aan het college en de mensen die aan deze nota hebben gewerkt. De voorliggende nota is er zo een. En als het onderwerp niet zo belangrijk was, zou ik het hier dan ook bij kunnen laten. En dit onderwerp is belangrijk, omdat het iedereen kan overkomen dat je financieel in de problemen komt. Dat je in een situatie terechtkomt die zo onoverzichtelijk is en waar het toekomstperspectief zo diffuus is dat je er zelf niet meer uitkomt. En mevrouw Cedé zei het al, armoede kent dan ook vele gezichten. En dan is het goed dat de gemeente een vangnet biedt en je weer op het juiste spoor zet. Er ligt een grondige analyse van hoe de schuldhulpverlening de laatste jaren is georganiseerd en heeft gefunctioneerd. Er worden goede maatregelen genomen om voorbereid te zijn op de toekomst, op de veranderende wetgeving, op de decentralisatie van beleid, maar ook op de verwachte groei van het aantal mensen die van schuldhulpverlening afhankelijk zullen worden. Er is een goede hoofddoelstelling geformuleerd als basis voor alle beleidsmaatregelen die het college voorstelt. Schuldhulpverlening draagt eraan bij dat inwoners die ervan afhankelijk zijn, zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn en bij het vergaren en besteden, zelfredzaam zijn bij het vergaren en besteden van hun eigen inkomen. Ik heb dit in mijn eigen woorden vertaald. Samenvattend, ze gaan snel op weg om weer een duurzaam financieel zelfstandig te worden. De aanbevelingen aan de hand van de evaluatie en de inspanningen die het college in de nota voorstelt, sluiten prima bij deze doelstelling aan. Het college geeft verschillende scenario's weer om in specifieke gevallen ook specifieke instrumenten in te zetten of haar positie, haar rol als regisseur aan te passen. En dat zijn goede voorwaarden om maatwerk te kunnen leveren. En mijn fractie hoopt dan ook van harte dat de praktijk zo gaat werken als in deze nota op papier beschreven staat. Ook wij hebben een aantal zorgpunten, toch nog. GroenLinks heeft het gehad over de communicatie. Nou, dat is een probleem. We hebben in het verleden hier wel eens symposia gehad, waar we juist al die midden, al dat hele middenveld, ook die kerken, hebben uitgenodigd. En jammer genoeg heeft dat toch ook onvoldoende. Het heeft wel iets geholpen, maar onvoldoende. Dus we zullen daar ook op een innovatieve manier mee om moeten gaan. En vraag me nu niet, doe een voorstel, want ik zou het zo 1, 2, 3 ook niet weten. De stapeling van effecten, volgens mij heeft de wetgever daar deels wel iets voor geregeld. Volgens mij is het niet zo dat de Belastingdienst zomaar een loonbeslag kan doen. Volgens mij moeten daar wel wat meer dingen voor gebeuren. Volgens mij kan het ook niet tot oneindig cumuleren. Maar goed, we horen straks de wethouder daar nog wel over. Maar de grootste zorg die mijn fractie heeft is toch de financiering. Want zoals nu gepresenteerd met de huidige aantallen past alles nog in de begroting. Maar de verwachting is dat er meer gezinnen van deze regeling gebruik gaan maken. Terwijl aan de andere kant de rijksbijdrage vervalt. En dat betekent dus dat er op redelijk korte termijn keuzes moeten worden gemaakt. Wat doen we niet meer wat we nu wel nog doen om dit beleid te kunnen bekostigen? Misschien kan de wethouder al een denkrichting aangeven, want hij schrijft er wel al over om bij, ik geloof, de voorjaarsnota met een plan te komen of met plannen te komen. Mijn fractie wil hem daarbij graag helpen. Dat proberen we al een tijdje. En misschien klinkt het hartstikke flauw, maar zo is het niet bedoeld. Wij zijn nog steeds van mening dat die 3,3 miljoen waar we vanavond weer over gaan stemmen, geloof ik, echt beter op de plank kan blijven liggen voor het geval we hier financieel moeten ingrijpen. Er is mij
de meneer Van Groeningen, mevrouw De Rooij, wil u graag onderbreken?
Dat mag, ja.
Ja, wat ik interessant vind, de heer Van Groeningen, dat is dat u signaleert iets dat het mogelijk en dat dit beleid op dit moment past, maar dat het mogelijk kan veranderen in de toekomst. Volgens mij hebben wij in het college afgesproken dat er een behoedzaamheidsreserve komt. Waarom wilt u uit een ander potje iets halen dan uit de behoedzaamheidsreserve? Is dat niet het eerste potje waar u aan zou moeten denken?
Meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter. Je kan aan allerlei potjes denken, maar de behoedzaamheidsreserve zat ook een gemaximeerd bedrag in. En dan weet ik uit mijn hoofd, dacht ik, 2 miljoen. Zoiets. Iets meer. Nou, er zit ook een bepaald bedrag in. Je kan maar niet behoedzaam genoeg zijn. We krijgen straks allerlei wetgeving vanuit het sociaal domein. Waar je, u doet nou net van het is flauw. Nou, het is niet flauw. We kunnen niet bij ieder stuk wat we straks in het sociaal domein krijgen zeggen we kijken naar het behoedzaamheidsreserve. Zo gaat het niet werken. Dan komen we straks echt in de problemen. We hebben een ambitieus college. Er worden op heel veel terreinen hele grote investeringen gedaan. Ik zou zeggen, laten we dan hier maar verstandig met geld omgaan waar we nu eigenlijk nog geen concrete plannen voor hebben. En daar past dit bedrag prima in. Voorzitter, ik sluit af.
Nog niet, meneer Van Groeningen, want ook mevrouw Berk wilde graag zich even mengen in dit gesprek, geloof ik. Gaat u gang, mevrouw Berk.
Meneer Van Groeningen, ik vind het goed dat u daarnaar kijkt. Maar het leuke van dit punt is namelijk, juist bij de schuldhulpverlening, komt ook uit de evaluatie terug. Iedere euro die we daarin steken, halen we met 2 euro ergens anders vandaan. Dus volgens mij moeten we bij de voorjaarsnota vooral goed gaan kijken op welke domeinen hebben wij kunnen besparen, doordat we mensen preventief dit aanbieden. En ik denk dat we dan de financiën vinden.
Mevrouw Berk, een interruptie is kort en eindigt in een vraag. Dus vindt u dat ook niet, meneer Van Groeningen?
Nou, ik vind ook dat we bij de voorjaarsnota heel goed moeten kijken, inderdaad, waar we nog middelen vandaan kunnen halen. Maar op een gegeven moment zijn er geen middelen meer. En ik vind, we hebben altijd gezegd, juist voor die voor die zwakste groepen moeten we instaan. En ik hoor nou al maanden dat we behoedzaam moeten zijn, dat er extra taken op ons afkomen waar geen financiering voor is, of minder financiering, denk maar even aan de WSW, noem het allemaal maar op. Maar ik heb nog geen enkel concreet voorstel gehoord, anders dan er is een behoedzaamheidsreserve, waar straks 6 portefeuillehouders een beroep op gaan doen om dit soort problemen op te lossen. Mijn fractie zegt nu heel duidelijk, en ik snap dat u die 3,3 miljoen echt wel aan milieu uit wil geven, dat begrijp ik, dat past in uw kleur. Wij hebben een andere keus. Wij zeggen, laat het geld maar even op de plank. Voor de volgende verkiezingen raakt dat toch niet op aan duurzaamheid. Dus laat het maar even liggen.
Ja, meneer Van Groeningen,
tot we de effect hiervan zien. En nou mag ik wel mijn betoog afmaken?
Nee, nog niet, want mevrouw Werk wil nog even reageren. Meneer Van Dijk wil even reageren. En mevrouw Bouwman zou alstublieft niet met uw pen willen draaien, want dat piept over de microfoon van mevrouw Werk. Dus dank u wel. Mevrouw Werk.
Dank u. Meneer Van Groeningen, wij willen die 3,3 miljoen juist zo inzetten dat juist degene, ook onze minima bij ons in de polder, kunnen besparen op hun energierekening, waardoor dat geld ook aan hun ten goede komt. En ten tweede hebben wij zowel bij de algemene beschouwingen als bij de vorige begrotingsbehandelingen voorstellen ingediend om juist dingen als de Finex-reserve, waar veel meer geld in omging dan in die 3,3 miljoen, juist daar geld vandaan te halen voor het hele sociale domein. Dus ik vind het wat dat betreft niet fair dat u juist ons daarop aanvalt. Want wij waren één van de weinigen die dat deden.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Ja.
Dank u, voorzitter. Nou, voor onze partij geldt ook dat minima die ze aanmelden bij de schuldhulpverlening eerder baat hebben bij goede schuldhulpverlening, gefinancierd bijvoorbeeld door die 3,3 miljoen, dan de zonnepanelen van mevrouw Berk.
Dank u wel, meneer. Ook voor u geldt, een interruptie is kort en eindigt in een vraag. U heeft allemaal medestanders, meneer Van Groeningen. U mag kort reageren op deze twee en dan graag uw termijn afmaken.
Meneer Van Dijk en ik zijn het eens. En mevrouw Berk begrijp ik niet helemaal, want juist bij de begrotingsraad heeft mijn fractie gesteund wat ze zei. Alleen heeft de raad volgens mij zo niet besloten, dus ik val u helemaal niet aan. Dus dat gaat, de bakje is ook klaar, denk ik, voorzitter. Mag ik hem afmaken? Dan wens ik de portefeuillehouder en de mensen in het veld veel succes bij de uitvoering van dit beleid. En deze nota is daar in ieder geval een hele goede start van.
Dank u wel, ook namens de wethouder. Mevrouw de Rooij, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de complimenten over deze nota zijn al uitgebreid uitgedeeld. De Partij van de Arbeid wil graag drie elementen uit dit stuk onder aandacht brengen. Dat gaat over preventie, over dat er geen wachtlijsten mogen ontstaan en over zoeken naar de vraag achter de schuldhulpvraag. Als eerste de preventie. We zien dat in dit stuk aandacht gegeven wordt aan preventie. En we hebben ook gezien dat preventie werkelijk bijdraagt aan zowel het voorkomen van persoonlijk leed als ook aan de financiële problemen in de schuldhulpverlening. En wij constateren dat er een aantal doelgroepen geformuleerd zijn, maar dat de acties die er speciaal voor die doelgroepen zijn veel minder goed uit de verf komen. En zonder de pretentie te hebben dat wij weten hoe je verschillende doelgroepen moet aanspreken, denk ik dat het goed zou zijn als u daar nog even ons wat meer over informeert. Wat bent u van plan te gaan doen met de jongeren? Wat bent u van plan te gaan doen met de ouders met minderjarige kinderen? Dat soort dingen. Want een budgetcursus is natuurlijk een start, maar hoe bereik je die doelgroep op die manier dat ze ook werkelijk dat het werkelijk voorkomen wordt dat ze in de problemen raken? Als tweede hebben we gezegd dat er geen wachtlijsten moeten optreden. De heer Van Groeningen constateerde ook al, en wij delen die mening, is dat er best een grote kans bestaat dat de hoeveelheid mensen die een beroep gaan doen op schuldhulpverlening, als ze dat al durven, als ze die stap al hebben genomen, dat het ontzettend belangrijk is dat ze niet vervolgens 3 of 4 maanden moeten wachten. Mensen die naar de schuldhulpverlening gaan, dat is meestal niet een iets wat je makkelijk doet. Dus als je dan te lang moet wachten, dan ontstaan er alleen maar veel grotere problemen. Wij zien in dit stuk niet de garantie dat er geen wachtlijsten zijn. Die zijn er op dit moment niet, maar we zien in half in de aanbesteding niet dat daar, dat daar dus ook afspraken over gemaakt worden. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat er geen wachtlijsten optreden. En op het moment dat dat eraan zit te komen, wat u kunt inschatten, want u zit er blijkt dit stuk goed bovenop, dan willen wij dat u daar zo snel mogelijk mee terug naar de raad komt, zodat wij budget uit de behoedzaamheidsreserve beschikbaar kunnen stellen om wachtlijsten te voorkomen. En als laatste blijkt dat schuldhulpvragen heel vaak ook combinatievragen zijn. En wij vinden het heel belangrijk dat als mensen in een schuldhulpverleningstraject komen, dat daar zonder dat er onmiddellijk allemaal nieuwe partijen bij komen, dat u toch heel goed na gaat kijken wat nu precies de vraag achter de schuldhulpvraag is. En dat u ook daarop kunt gaan sturen. Want het is natuurlijk goed om te zien dat het recidive, wat een beetje naar woord is, maar waar het op neerkomt is dat mensen niet nadat ze uit de schulden zijn opnieuw schulden maken. Maar het is belangrijk dat de recidive niet aan andere of aan andere elementen ligt dan alleen maar een schuldhulpvraag. Zodat u ook op die manier de hoeveelheid mensen die in de schuldhulpverlening terechtkomen uiteindelijk kunt beperken.
U wordt onderbroken door mevrouw Cedé.
Ja. Ja, mevrouw de Rooij, een van de uitgangspunten van de schuldhulpverlening, dat staat op bladzijde 5, dat er ook zoiets is, en dat heb ik ook genoemd in mijn bijdrage, de immateriële schuldhulpverlening. En dat is het wegnemen van de problemen die er rondom de schuldhulp, het vormen van de schulden zijn ontstaan. En dat is een essentieel iets om naast de financiële schuldhulpverlening mee te nemen. Dus ik vraag me af, vindt u dat niet genoeg? Wilt u dan nog extra of had u het misschien nog niet gelezen?
Nou, dat is altijd wel grappig. Laat eens vragen over of ik dingen gelezen heb, die vind ik altijd heel vervelend. Want dat vraag ik er nu ook niet. U kan ervan uitgaan dat ik een professioneel raadslid ben en dat ik dus de stukken gelezen heb. Ik heb natuurlijk iets gelezen over immateriële schuldhulpverlening. Ik zeg hier heel duidelijk dat dat een schuldhulpvraag, dat er ook een heleboel onderliggende vragen kunnen zijn die niet met de schuldenaren te maken heeft, maar die op een andere manier zitten. Dus dat ook mensen die problemen hebben met schulden kunnen wellicht ook problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen. Dat hoeft dus niets met elkaar te maken te hebben, maar het is belangrijk dat als iemand aan het loket komt met een schuldhulpvraag, dat je zeker weet dat je een goed beeld krijgt van wat nu precies de vraag is en of er ook nog vraag achter de vraag ligt. De immateriële schuldhulpvraag heb ik heel erg duidelijk gezien als de stress en de onzekerheid en de problemen die met de schuld samenhangen, terwijl je ook kan zeggen van nou, wellicht zijn er andere redenen dat er psychische problemen, dat er uiteindelijk tot een schuldhulpvraag gekomen wordt. En dat zijn dus, naar mijn idee, immateriële schuldhulpverlening hangt samen met de schuld. En je kan ook zeggen, nou, liggen er nog andere oorzaken aan die schuld ten grondslag die je ook moet oppakken om recidief te voorkomen. Dus dat is eigenlijk waar ik op vraag. En dat betekent dat de schuldhulpverlener dus niet alleen moet kijken naar de problemen die met de schuld samenhangen, maar wellicht ook moet kijken of er onderliggende oorzaken zijn die daar bijgedragen worden. En dat vraagt dus wat van de schuldhulpverlener.
Wilt u uw eigen termijn nu afmaken? Ja. U mag nog één zin, want u was door uw tijd heen.
Oh.
U bent ook door uw tijd heen? Nee? Gaat u verder, mevrouw de Rooij? Eén zin nog? Ja.
Mijn vraag aan de wethouder is, als wij die schuldhulpverlening, als we dus gaan op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, dat betekent dat iets over de schuldhulpverlener aan het loket. En kunt u daar, wij zouden het goed vinden als u daarop zou gaan sturen.
Dank u wel. Dan gaan we door met de heer Zwaneveld van de ChristenUnie SGP, die nog zijn totale tijd ter beschikking heeft.
Dank u wel, voorzitter. Als we de individu uit het oog verliezen, verwaarlozen we de mensheid. We hebben de indruk dat we in de Haarlemmermeer het individu niet uit het oog verliezen, voor wat dit betreft. Het lijkt ons aardig goed te gaan hier. Bovendien is onze gemeente dermate welvarend dat er weinig beroep op de regelgeving of op de regeling hoeft te worden gedaan. Ons bekruipt soms het gevoel dat het gevaar bestaat op te veel overleggen. Er zijn heel veel organisaties en om al die contacten van de nodige informatie over en weer te voorzien, kan veel tijd en bureaucratie kosten. De vraag rijst: levert het concreet resultaten op die de moeite waard maken om dit overleg zo frequent te onderhouden? Ga er efficiënt mee om. Budgetcursus verplicht stellen lijkt ons een goed idee, daar waar toegevoegde waarde heeft. En even een paar opmerkingen over de evaluatie zelf. Zo lezen we op bladzijde 18 is een tabel met preventie per risicogroep. En wat ons verrast is dat we daar zien ouderen die hun partner verliezen zijn niet geïnformeerd. We vragen ons af, is dat niet een beetje overdone? Zouden deze mensen in grotere mate dan anderen te maken krijgen met schuldhulpverlening? Vond het een beetje vreemd. En gelijk de bullet daaronder, preventie in het onderwijs is niet van de grond gekomen. En dan wordt er heel veel gesproken over de basisscholen. Maar wij denken zelf dat budgetlessen meer nodig zijn op het voortgezet onderwijs en niet op het basisonderwijs. Gaan we door naar bladzijde 30. nog een verrassing. We zien daar bij regie en samenwerking, kennisuitwisseling en professionaliseren, een punt. Verbeter de vindbaarheid van informatie over schuldhulpverlening op de gemeentewebsite. Nou, proef op de som genomen. We tikken in de zoekregel schuld in en als eerste hebben we een folder over de schuldhulpverlening. Hoezo verbeteren? Daar wil ik graag bij laten.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Jonkhout van de VVD.
Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, namens de VVD-fractie kan ik het in ieder geval kort houden. Ondanks dat ook wij betreuren dat naar verwachting het aantal mensen met schulden toe zal nemen, zijn we toch verheugd te vernemen dat uit de evaluatie naar voren komt dat onze schuldhulpverlening op veel punten goed functioneert. De aanbevelingen, welke in de aanbestedingsleidraad zijn opgenomen, geeft ons het vertrouwen dat dit zo blijft. Niet alleen hebben wij dit gehaald uit de toegezonden stukken, maar ook naar toetsing van de punten welke voor mijn fractie van belang zijn over het functioneren van de schuldhulpverlening nu en in de toekomst. En ik zal even mijn microfoon dichterbij zetten, dus ik zal ook wat relaxter. En ik zal in ieder geval vier punten opnoemen, zodat u een idee krijgt hoe wij dat hebben gewogen. Nou, we vinden ten eerste de schuldhulpverlening moet voor een ieder in de Haarlemmermeer bereikbaar blijven en zijn. En dat blijft het ook en daar zijn we blij mee. Schuldhulpverlening is niet vrijblijvend. Cliënten moeten schriftelijk instemmen met het plan van aanpak. Dit in combinatie met de aanvullende maatregelen vanuit de WGS zijn wat ons betreft een goede aanvulling. Dus daar zijn we ook positief over. Tussen de gemeente en de samenwerkingspartner moeten duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt. En deze moeten worden gemonitord. Vreemd vinden wij het wel dat dit nu tot nu toe nog niet is gebeurd of nog niet voldoende gebeurd. Maar dat is ook opgenomen in de aanbestedingsleidraad. En u raadt het al, dan hebben wij wel weer vertrouwen in dat het goed komt. En de gemeente doet aan preventie samen met de ketenpartners. Ik ga helemaal op het eind ook nog wat over zeggen. En uit evaluatie blijkt dat ook dit goed werkt. Als tip, zeker uw aandachtspunt, willen wij nog wel adviseren om misschien ook bij de werkgevers nog de extra aandacht daarop te vestigen. Omdat zij vaak zien dat er een loonbeslag bij de werknemer binnenkomen. Dat ze misschien kunnen zeggen vanuit een salarisadministratie, een PNO-afdeling van goh, we hebben dit waargenomen en wellicht kan je contact opnemen met schuldhulpsanering. Nu weten wij ook, voorzitter, en ik weet dat ik hier een heikel punt ga aanzwengelen, maar ik ga het toch doen. De groep mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening is heel divers. Hè? Dus we hebben ook gezegd, we hebben heel veel mensen die gewoon een baan hebben. Wat wij willen brengen, is dat in een schuldhulpverlening zijn natuurlijk heel veel mensen zijn erbij betrokken. Niet alleen wij, degene die de schulden heeft, hè? Voor die is het natuurlijk super vervelend. Maar natuurlijk ook voor de mensen die de producten of diensten hebben aangeboden, welke niet betaald krijgen en daar ook wel weer het slachtoffer van zijn. Nou, dan vragen wij ons af, en dan moeten we er maar eventjes over hebben, of het misschien mogelijk is, omdat die groep toch zo divers is, dat er voor een bepaalde groep een eigen bijdrage wordt gevraagd, wanneer zij geholpen worden. En ik weet heel goed dat er vast wel groepen zijn die ontzien moeten worden. Het gaat mij om het symbolische bedrag, maar meer van, goh, kunt u daar iets over zeggen of u bereid bent daarna te kijken? En als laatste, en dat is ook toen net al aangeraakt, maar even niet meer door wie, wil ik toch even hebben over de ketenpartners. Ook wij zijn blij hoor, absoluut met de preventie die gedaan wordt met de ketenpartners. Maar wij vinden het aantal zo groot. En we vragen af of dat wel nodig is en of dat wel zo efficiënt werkt.
Een korte vraag, meneer Begroening.
Voorzitter, ik wil graag aan meneer Jonkhout vragen of die hetgeen die voorstelt, de genoegdoening noem ik het maar even, voor schuldeisers, of hij dat niet ziet als een extra administratieve lastendruk. Want dat zou ik hem niet aanraden.
Dat is niet zoals ik het bedoeld heb hoor. Dat is meer een bijdrage in het feit dat je geholpen wordt door de schuldhulpverlening. Niet een bijdrage voor de leverancier.
Heb ik u helemaal verkeerd begrepen. Neem me niet kwalijk.
Dank u wel. Dan heb ik nog over meneer Beuzenberg en mevrouw Bouwman. Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Nou, ik zal heel kort zijn. SRA heeft het volste vertrouwen in wethouder Bak en zijn staf. En is er eigenlijk wel van overtuigd dat alles wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Zij het hier en daar misschien een hiaatje. Maar ik ben zeer nieuwsgierig naar de antwoorden van de vragen die mevrouw Berk heeft gesteld met oog op die beslagleggingen op eventuele uitkeringen. En ik had ook nog een vraagje aan meneer Jonkhout, juist. Met oog op een eigen bijdrage, maar begrijp ik dat u een eigen bijdrage wenst van mensen die bij een schuldverlening over schuldhulpverlening komen?
Meneer Jonkhout?
Voor groepen waar dat mogelijk is, ja, dat bedoel ik, meneer Beuzenberg. Of Beuzenman, dat weet ik niet helemaal.
Houd maar op Beuzenheuvel. Maar mensen die naar een schuldhulpverlening gaan, die hebben toch al eigenlijk heel weinig centjes. Dus om daar dan nog eens een keer een extra bijdrage voor te vragen, dan, nee, dat kan ik niet appreciëren. Dank u.
Dank u, mevrouw Bouwman.
Eindelijk, hè? Het is een belangrijk stuk, maar ik hou het ook heel kort. De D66-fractie is redelijk tevreden met het voorliggende stuk. In hoofdlijnen in ieder geval. Uit de evaluatierapport blijkt dat de hulp al goed functioneert en met toevoeging van de voorgestelde aanbevelingen ontstaat er een totaalbeeld van een goede hulpverlening. Ook zijn we positief over de keuze die wordt gemaakt om nadruk te leggen op preventie. Door mensen te leren budgetteren. De budgetcursus, maar dan eigenlijk wel voor, en bij mij voorkeur voor jonge mensen. Ik denk dat het meest noodzakelijk is. Wij vinden dat zo'n cursus wel in een vroeg stadium moet worden aangeboden. Daar stond nog een keuze in het stuk. Maar ik vind dat alleen maar resultaat geven als dat vroeg wordt aangeboden. Verder zien we een mogelijke verbetering in de hulpverlening door het sluiten van de samenwerkingscontracten. Het is al heel veel genoemd, maar wij zijn er ook mee eens met alle ketenpartners. Wel alle ketenpartners. Hierdoor is door in de toekomst een sneller en beter overzicht mogelijk om knelpunten op tijd te signaleren. Wij zijn wel bezorgd over de ontzegging van toegang tot hulp van mensen die nieuwe schulden maken. Er zijn een aantal mensen die hun schuld veroorzaken door een tekort aan zelfredzaamheid en vaardigheden. En daar vind ik geen oplossing voor in het nieuwe beleid. Het zullen niet heel veel mensen zijn, hoop ik. Maar die mensen die raak je wel helemaal kwijt. En die gaan volgens mij wel voor heel veel problemen zorgen. Voor hunzelf natuurlijk zeker ook. En er is nog een punt wat ik wil inbrengen en dat is de bereikbaarheid. De oplossing voor de betere bereikbaarheid is in het beschikbaar stellen van een afsprakenlocatie in het gemeentehuis. Daarnaast willen we voorstellen om ook afsprakenlocaties in dorpshuizen tot stand te brengen. Om een betere bereikbaarheid te verzorgen voor mensen die minder mobiel zijn. Er zijn tenslotte ook veel kernen, die de Abbenes of Zwanenburg. En deze mensen die hebben natuurlijk dan ook met de reiskosten te maken. En alles is duur als je in een schuldhulp zit. Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel. Veel lof, wethouder, maar ook een veel vragen op mijn papier in ieder geval. Dus gaat uw gang.
Op mijn papier ook. Mag ik u allereerst dank zeggen voor de bijna adhesie die we krijgen voor het beleid. Ik ga uw vragen beantwoorden. Laat ik gewoon beginnen bij de eerste spreker. Dat is meneer Van Dijk geweest van Forza. En die zei, ik heb problemen met de verplichte budgetcursus. Ja, ik moet u zeggen, wij hebben dat in onze overwegingen niet gehad. Want je ziet dat mensen die geen budgetcursus willen volgen, op dit moment is het zo dat mensen dat eigenlijk vrijblijvend kunnen doen en eruit kunnen stappen, dat daar ook de groep recidivisten zit. Dat is dat lastige woord, mevrouw de Rooy. Kijk, er zijn omstandigheden waarbij mensen bijvoorbeeld door een scheiding snel in de problemen komen en verder nooit problemen gehad hebben. Ja, die hoef je geen budgetcursus te geven. Maar degene die moeite hebben met hun bestedingspatroon. Ja, er zijn situaties dat je het hebt over 50, 60.000 euro. Die ja, vaak consumptief besteed zijn. Ja, dan is het heel goed en verstandig dat je mensen leert hoe ze met hun bescheiden inkomen om moeten gaan. En het is niet alleen een bescheiden inkomen. Want een substantieel deel van de mensen heeft een inkomen boven de 140% van het minimumloon. Dat loopt echt door tot 2-3 keer modaal. Dus alle categorieën ja, kunnen in de problemen komen. U zegt, ik lees weinig over de inzet van het moratorium. Nou, daar hoeven we ook niet zoveel in te zetten. Het vloeit uit de wet voort. We hebben nu nog te maken met de situatie dat mensen bij ons aankloppen en dat we heel snel moeten schakelen. En toch staan er bijna iedere dag staan er deurwaarders of incasseerders, hoe je die mensen ook noemt. En die mensen geven hun geld af, kan ik u vertellen. Want die worden zo geïntimideerd en die komen daardoor onder het bestaansminimum terecht. De druk die uitgeoefend wordt op mensen is zo immens groot en mensen zijn er ook zo bang voor. Dat sommigen bij Wekamp-achtige bedrijven iets bestellen. dat ondertussen verkopen en daarmee weer een schuld aflossen. Wetend dat de schuld die ze daarmee opbouwen, dat die groter zal zijn, maar die, daar hebben ze dan de eerste maanden even geen last van. Door het naar de rechter toe te stappen en een moratorium te vragen, valt alles vlak. Niemand mag meer een beroep doen. En dan heb je de mogelijkheid om mensen in een veilige positie te zetten. En laten we wel zijn, zo ken ik raad u ook, en dat is ook het college. Wat we willen, dat is een leefbare situatie voor mensen. Mensen zelfstandig laten zijn. En met name ook situaties waarin kinderen een rol spelen. Want eenmaal in die achterstand grootgebracht, is het, ieder onderzoek wijst het uit, heel lastig om dat in de rest van je leven nog in te lopen. We moeten alles op alles zetten om schuldhulpverlening in stand te houden. Mevrouw Berk, ik kom bij u, zegt, ja, hoe halen we mensen binnen? Je hebt kerken, je hebt huisartsen. Dus meneer Van Groenigen gaf het al aan. We hebben een bijeenkomst hebben we hier gehad met het sociale middenveld, zoals dat heet. En dan zie je dat het heel lastig is om daar effecten van te krijgen. Kijk, de methode die we nu voorstellen, ja, dat is in feite is dat de negatieve methode. Ik pak hem er even bij. Daarin zeg je dat je gaat sturen op de effecten, op datgene wat je hoort. Ja, dat is de vroegtijdige signalering via IJmeren, maar ook de energieleverancier. Via waterleidingbedrijven, via ieder die geld te vorderen heeft. Als je daar contacten mee hebt en je krijgt het signaal van wij krijgen ons geld niet meer binnen, dan kunnen wij contact opnemen met mensen. En ze ook aanbieden om in een schuldsaneringstraject te gaan. We hebben overigens wel met Humanitas hebben we contact. Ja, u noemde er een paar. De contacten met het Leger des Heils, die verlopen niet soepel. Dat komt niet zo goed van de grond of is nooit zo van de grond gekomen. Ja, u zegt een stapje bovenop de formatie. Hè. We doen dus nu het voorstel om die 0,7 die tijdelijk is geweest om die uit te breiden. Maar ik ben het met u eens op enig moment. En dat is ook de reden dat wij straks, het college zal straks aan uw raad geld vragen. Want die formatie zullen we waarschijnlijk dan uit moeten breiden. Want als dat excessief toeneemt, dan heb je maar één mogelijkheid. Dat is daar menskracht op in te zetten. Want nogmaals, als het te lang duurt, komen mensen alleen maar van de regen in de drup. En het is waar wat u zegt, mevrouw Berk. Iedere euro die je aan schuldhulpverlening besteedt, levert 2 euro op. Niet zo makkelijk als u dat suggereerde. Het is niet als je die 1 euro nou, dan vang je ergens 2, dat gaat niet. Maar je ziet wel op termijn dat de kosten teruglopen. Het is ook in het kader van de wet werken naar vermogen is het van het grootste belang. Want mensen in een schuldpositie komen heel moeilijk tot een baan, tot het krijgen van een baan. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. De deurwaarders van de deur afhouden. En het is bepaald geen uitgangspositie om dan een baan te vinden. Stapeling van effecten. Er is een sociaal minimum. De situatie dat mensen beneden dat sociaal minimum komen, dat is wanneer al die incasseerders voor de deur staan en mensen in angst hun geld afgeven. Als dat op een ordentelijke manier gaat, dan kunnen mensen niet onder dat minimum uitkomen. Maar er zijn wel situaties waarin je dus ziet dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar ook in de toeslagenwet, heb je de mogelijkheid om gewoon geld weer van de rekening af te halen. Ja, en dan heb je heel weinig controle op de vraag of mensen beneden dat bestaansminimum komen. Daarom ook dat ik zo vreselijk blij ben met de mogelijkheid van het moratorium, wat straks in de wet geregeld is. Want dat voorkomt heel veel ellende die we op dit moment nog mee kunnen maken. Ja, meneer Spijkers, ik kom bij u. Ik hoop dat ik al uw vragen beantwoord heb. Ik geloof het wel. Meneer Spijkers zegt, waarom is er geen specifieke aandacht voor 65-plussers? Ja, die specifieke aandacht. We hebben ooit een keer een regioplan gehad, dat is in 1997. Daaruit is het advies gekomen om wel contact op te nemen met ouderen die hun partner zijn verloren. Dat heeft ook te maken met een teruglopen van inkomsten. Nou, we hebben toen met de ANBO, maar hebben we contact gehad. En daar kregen wij het advies en dat was fijngevoelig en ik begreep het ook wel. Doe dat nou niet op het moment dat iemand zijn partner heeft verloren. Neem niet contact op, want dat ligt allemaal bijzonder gevoelig. Ja, je treedt in een rouwproces en dat is ook zo. Ik ga ervan uit dat ouderen, als die een probleem ondervinden, dat ze op dezelfde manier hun rekeningen niet kunnen betalen, dat wij daar met onze partners, die dat aan ons melden, en dat we de mogelijkheid hebben om te interveneren. U praat over prestatieindicatoren. Nou ja, die prestatieindicatoren die zitten in de aanbesteding. We gaan prestaties gaan we afspreken. Je moet prestaties leveren. Er zit geen enkele vrijblijvendheid in. Niet ook dus voor degene die zich met schuldhulpverlening bezighouden. Mevrouw Cedee heeft een vraag over jongeren. Die zegt, gaan we nou praten met scholen? En u had er ook een opmerking over. U zei van, je moet niet zozeer op de basisscholen zijn, maar ook op de middelbare scholen. Maar kan u vertellen wat we in 2008 is dat geweest ingezet hebben? Dat is zowel bij het basisonderwijs als bij het middelbaar onderwijs is dat mislukt. En ik kwam er pas achter op het moment dat ik de evaluatie las van niet eerder dan op zo'n moment, weet je dat. Ik heb contact opgenomen met mijn collega Nedersticht en hem dat ook meegegeven. En gezegd, zou je alsjeblieft in jouw reguliere contacten die je met de schoolbesturen hebt. Want hij is de enige van ons die de scholen in vergaderingverband tegenkomt. Zou je alsjeblieft erop willen hameren dat het van het grootste belang is dat jongeren leren met geld om te gaan. En dat ze leren budgetteren. Want het is natuurlijk niet alleen degene van 18 jaar die in de schulden komen. Wat denk je van jongeren die een telefoonabonnement hebben en daar niet al te handig mee omgaan? Daarmee kun je dus inderdaad, natuurlijk, je kan op de ouders kan je het verhalen. Maar op enig moment worden ze zelfstandig. En dan is het heel vervelend als je niet hebt geleerd om het geld om te gaan. Dus ja, die inzet wordt gepleegd. En we kunnen ze niet verplichten, die scholen. Maar we zullen ze wel wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want zij zijn medeopvoeders van de jeugd. Meneer Van Groenigen. Ja, u had het ook over de effecten van de stapeling, hè, van de beslagen van de deurwaarders. Ja, ik denk dat het antwoord wat ik aan mevrouw Berk heb gegeven ook voor u voldoende is. En als dat niet het geval is, dan hoor ik dat van u. En ik ben overigens erg blij met de waardering die u uitgesproken heeft. U heeft een discussie met elkaar gehad waar nou dat geld over gaat. U heeft het gelezen. Ja, in beide BNW-nota's. Ja, wij komen op enig moment komen we om geld bij u. Maar wij hebben geen gewag gemaakt van de behoedzaamheidsreserve. En laat ik daar nu op dit moment ook even geen uitspraak over doen. Wat van belang is dat we onderkennen dat schuldhulpverlening van het hoogste belang is. En dat als daar formatie voor nodig is, inzet voor nodig is, dat die inzet ook gewoon geleverd moet worden. Want de behoedzaamheidsreserve. U zei het net, straks gaat iedereen er een beroep op doen. Nou, meneer Van Roenigen, zo erg is het gelukkig niet, want ik kan me niet voorstellen dat mijn collega die sport in zijn portefeuille heeft een beroep gaat doen op de behoedzaamheidsreserve. Oh ja. U gaat nu een grapje maken, maar nee. We zitten ook met de situatie dat we zitten straks daar gaan we het vanavond ook nog eventjes over hebben. Dat is de sociale werkvoorziening. Nou, daar hebben we een participatiebudget van 4 miljoen euro. We nemen aan dat we dat dan krijgen in 2015. En als dit kabinet de plannen doorzet, moeten wij zoveel bijbetalen aan de loonkosten van de sociale werkvoorziening. Dat we 500.000 euro overhouden om al die nieuwe groepen die binnenkomen, om die te helpen de draai in het leven te vinden. Nou, ik denk dat de behoedzaamheidsreserve dan heel, heel erg belangrijk is. Ja, die kunnen we gebruiken daarvoor. Maar in ieder geval, we hebben met elkaar geen discussie dat het hoogst noodzakelijk is dat schuldhulpverlening in stand blijft.
Ik moet u verzoeken om iets meer vaart te maken, want u bent al over de
spreektijd heen. Ik ben zo op brief.
Ja, ik weet het, maar u zult iets door moeten.
Goed, mevrouw de Rooij, preventie. Als u dat, ik moet nu sneller gaan praten, want over de preventie wordt ook gesproken in de nota. Ja, wij gaan die preventie gaan we dus ook. U vraagt mij, wat is nou je stappenplan? Wat doe je met de jongeren? Wat doe je met de ongehuwde of de gescheiden moeders met kinderen? Ja, dat heb ik op dit moment. Dat voorbeeld noemde u niet, maar dat heb ik even niet voor ogen hoe we dat. Daar komt in ieder geval een specifieke aanpak komt daarvoor. Want het is, hoe bereik je je doelgroep? Nou ja, wij zullen die methodes vinden om de doelgroep te bereiken. Wachtlijsten, geen wachtlijsten. Ik ben het volledig met u eens. Kijk, u ziet geen garantie. Nee, die garantie geven we ook niet af. Maar wij wensen ook geen wachtlijsten te hebben. En als wachtlijsten gaan ontstaan en het heeft negatieve effecten, dan is er maar één mogelijkheid om dat op te lossen. En dat heeft altijd met capaciteit te maken. Ja, kijken naar de vraag achter de schuldhulpvraag. U vond het een lastig woord, recidive. Ja, recidive betekent volgens mij gewoon niet anders dan iets opnieuw doen. Ja, dus je moet het niet onmiddellijk in de criminele sfeer zien. Namelijk recidive is een algemeen begrip. De vraag achter de vraag, als je kijkt naar de immateriële schuldhulpverlening, die gaat verder dan u vermoedt. Daar wordt dus gekeken wat de aanleidingen ook zijn geweest die geleid hebben tot de situatie waarin die schuld kon ontstaan. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Je gaat niet kijken of er relatieproblemen zijn en of die relatieproblemen opgelost moeten worden. Er zijn allerlei voorbeelden te vinden die niet van toepassing zijn. Maar er wordt wel gekeken wat de oorzaken zijn geweest van de schuld, van het ontstaan van het schuldgedrag en hoe dat weggenomen kan worden. Ja, meneer Zwaneveld zegt, ga efficiënt met je overleggen om. Ik kan u zeggen, dat zullen we doen. Schoolvoorlichting is niet van de grond gekomen. Ik heb er net iets over gezegd, ook over de ouderen heb ik iets gezegd. Meneer Jonkhout zegt, werkgevers een rol laten spelen. Ik vind het een hele waardevolle suggestie die u doet. Contact opnemen met de werkgevers op het moment dat er een beslag is. Ja, praat even met je werknemer en adviseer hem om contact op te nemen met de gemeente. Ja, het WMO-loket om te kijken of schuldhulpverlening kan. Eigen bijdrage vragen. Ik moet u zeggen, daar sta ik heel ambivalent tegenover. Ik kan mij voorstellen dat als je iets wat niks kost, heeft in de ogen van sommige mensen geen waarde. En als je een inkomen hebt van 2,5 keer modaal, kan ik mij voorstellen, en je bent dik in de problemen gekomen, dat een eigen bijdrage, dat redelijk zou kunnen zijn. Als je 120% minimumloon hebt, of 130% minimumloon, denk ik dat je het niet moet doen. Waarom niet? Als je behalve al dat het erg belastend is voor de mensen. In de schuldhulpverlening moet je na 3 jaar moet je uit je problemen zijn. En je hebt een bepaalde capaciteit die je per maand aflost. En ook al heb je een schuld van 40.000 euro of 30.000 euro en je hebt maar een paar tientjes per maand heb je te betalen, heb je te voldoen vanuit het inkomen wat je hebt, of 50 of 60 euro. Na die 3 jaar heb je het wel gehad. Dat betekent dat er maar een heel beperkt percentage van de schulden die zijn opgebouwd, dat die uiteindelijk bij de schuldeisers terechtkomen. Als je daar bovenop nog eens een forse eigen bijdrage gaat zetten, betekent dat degene, de leveranciers, die hun geld niet krijgen, dat je die daarmee tekort doet. Dus u begrijpt mijn twijfels, doordenkend over dat voorstel, of het verstandig is. Maar ik begrijp uw overweging. En het gaat u waarschijnlijk ook over mensen die dat eigenlijk, gelet op hun inkomen, goed kunnen betalen, mag ik aannemen.
Uiteraard.
Oké, prima. Goed, u zegt een grote hoeveelheid ketenpartners. Nou, ik ben blij dat we zoveel ketenpartners hebben, want ze hebben allemaal een specifieke kennis. Ja, en we hebben ze nodig in dat hele proces. Ja, meneer Beuzenberg. Ja, ik heb maar heel weinig te doen op meneer Beuzenberg, dat is alleen adhesie. Ja. Dus ja, ik hoef u hartelijk dank voor de warme woorden die u gesproken heeft. Budgetcursus.
Dat is mooi, voorzitter. Maar ik had er nog een vraag. U had het over 120% van het minimumloon. Maar volgens mij heb ik ook gelezen dat 0,9...
Ja, 90%.
Ja, maar ik hoorde toch.
Een andere context.
Oké.
Wilt u uw bijdrage alsjeblieft afmaken? Want er zijn nog mensen die een tweede termijn willen. En we moeten om 8 uur stoppen, want de volgende sessie staat hier aan de deur. Want we hebben geruild van zalen. Anders zou ik niet zo rigide zijn vanavond. Ja, ik niet. Maar u zult zich toch even aan de vergaderorde moeten houden. Dus als ik u mag verzoeken.
Nog één opmerking, dat gaat over de recidivisten. U heeft er grote moeite mee als mensen nadat ze schulden hebben gemaakt, opnieuw schulden gaan maken, dat ze dan uitgesloten worden. Ja, nou, laat ik het zeggen, het is een stok achter de deur op het moment. We gaan ze wel volgen trouwens, hè. Op dit moment is het nog 3 maanden. En gaan we de mensen een jaar lang, gaan we ze nog nabellen, houden we contact met ze om te kijken of ze weer afzakken. Of afzakken is een heel slecht woord. Maar of ze weer in een situatie terechtkomen waarin ze schulden gaan maken. Maar als dat het geval is, dan volgt er uitsluiting.
Dank u wel. Dan zijn er nog een aantal onder u die nog een klein beetje spreektijd hebben. Ik noem ook meteen even hoeveel u heeft, dan weet u wanneer ik u af ga kappen. Meneer Van Dijk, 1 minuut heeft u nog.
Dank u, voorzitter. Bedankt voor de heldere beantwoording van de wethouder ten aanzien van het moratorium. Ik vind wel dat het belangrijk is dat toch wel bekend wordt wat nou precies de voorwaarden gaan worden. Want het college heeft de bevoegdheid straks om dat bij de rechtbank aan te vragen. En doet dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Dus ik hoop dat we daar binnenkort wat over te horen gaan krijgen. Ten aanzien van de eigen bijdrage van de heer Jonkhout zit ik ook te tubben. Maar ik vind het ook een beetje van hetzelfde als dat de voedselbank gaat vragen om zelf een brood mee te nemen om een pakket, voedselpakket weer mee te krijgen. Dus een beetje in die orde. Moet je het plaatsen, dus vind ik dat toch geen goed idee. En wat ik ook nog moeite mee heb, is dat mensen met een psychiatrische achtergrond niet uitgesloten worden als zij weer in herhaling komen. Maar ik denk, dus dan kunnen ze ongelimiteerd gebruik maken van de schuldhulpverlening. Ik denk dan dat een curator meer op zijn plek zal gaan zijn dan steeds maar weer terug te komen in de schuldhulpverlening. En dat was mijn...
Dank u wel. Eén op Haarlemmermeer. Ook een korte opmerking nog graag.
Ja, nu wel. Even over de eigen bijdrage. Ik heb het idee van als de groep schuldenaar werkelijk excessief zou stijgen, dan zou ik het wel kunnen vinden als bij mensen die dus een hoger inkomen hebben. Aan de andere kant zeg ik, ja, ik kan er ook moeilijk in vinden, want als je werkelijk moet betalen voor schuldhulpverlening, kan natuurlijk ook weer remmend zijn voor een hele grote groep mensen, dat ze denken, dit wordt te duur, dus dan doe ik het niet. Dus ik zit te twijfelen. Dit was het.
Dank u wel. Meneer Zwaneveld, ook u nog een laatste? Nee. Dank u wel. Meneer Jonkhout? U heeft iets meer tijd. U hoeft hem niet te gebruiken, zal ik maar zeggen.
Nou, u kijkt en zegt het zo streng dat ik het bijna niet wil, zeker niet op gaan maken. Ik ga het heel kort houden. Ik bedank de wethouder. En ik moet wel eerlijk zeggen, zelf brood meenemen naar naar de voedselbank, die snapte ik niet helemaal. Maar dat vraag ik ze nog wel even na.
Dank u wel. Meneer Beuzenberg, laatste bijdrage.
Ja, ik had nog één vraagje aan de wethouder en dat is, verwacht die tweede helft van het jaar, en met name na 1 juli aanstaande, een grote toename van mensen die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening, met name om het feit dat die uitkeringen gestopt worden, met oog op als je kindertjes in huis hebt, werkende kinderen dan.
Dank u wel. Mevrouw Bouwman.
Ik zal u redden. Ik heb een goede uitleg gekregen. Nee, dank u.
U redt mij niet, maar u redt de wethouder. Ja, die kan dan net allemaal uw vragen beantwoorden. Gaat uw gang. Nou, eigenlijk niet, want we hebben nog maar 4 minuten.
Een ordepuntje. Ja. Want ik heb meneer Jonk uit gehoord, maar komt u nou ook met een voorstel voor die eigen bijdrage?
Ik heb dit meer ter overweging gezegd. En ik overleg natuurlijk wel even met mijn fractie wat we hier besproken hebben, maar vooralsnog ga ik er niks over zeggen.
Dank u wel. Dank u wel. Wethouder.
Meneer Beuzenberg, die stelt de vraag of we een toename verwachten. U doelt dan waarschijnlijk op de gezinsinkomenstoets. Ja, we verwachten een toename, maar hij is nog niet te kwantificeren. Maar dat, zodra dat bekend is, zodra we dat weten, zal dat ook gedeeld worden met... Met de raad. Mensen met een psychiatrische achtergrond, die worden niet uitgesloten. Nee. Maar op enig moment is er natuurlijk wel een eind aan. En ja, je ziet wat daar in de praktijk is. En dat komt trouwens, daar hebben wij nog of geen ervaring mee. Maar wel in andere gemeentes. Dat eindigt dan uiteindelijk in een ondercuratelenstelling. Ja, waarbij mensen dus het beheer over hun eigen geld kwijtgeraakt zijn. En alleen een soort huishoudgeld krijgen. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord. Het waren er maar heel weinig.
Geweldig, dan hebben we zowaar nog 1 minuut over. Dus dank u wel. En ik sluit deze vergadering.
collega's. Andere belangstellenden, allemaal hartelijk welkom tijdens deze sessie van het thema openbare buitenruimte, integraal buurtbeheer en kernenbeleid. Wij gaan het met elkaar hebben over de duurzame openbare verlichting. Dat betekent dat we daarover gaan, over het stuk gaan wij het hebben overleggen met het college. Het college wat door de portefeuillehouder, de heer Bak, links van mij, rechts van u, wordt vertegenwoordigd. Er zijn geen insprekers, dus wie van u mag ik als eerste het woord geven? De heer Slotboom van de VVD. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even bang dat u een lange betoog ging houden dan deze sessie misschien waard is, maar goed. Voorzitter, wij vinden dit een enorm goed voorstel. De gemeente timmert al jaren aan de weg in het kader van de CO2-reductie. De VVD is het eens met de voorgestelde scenario nummer 4, waarbij de armaturen aan het eind van de levensduur door LED-armaturen vervangen zullen worden. Wij kunnen ons vinden in de verdeling van de kapitaallasten, maar kunnen ons niet voorstellen dat de energielasten jaarlijks met 140.000 euro omlaag zouden gaan, zoals gesteld wordt op bladzijde 3. Wij gaan er echter wel van uit dat er een winst van tenminste 140.000 euro zal worden behaald op het huidige tarief. Het lijkt ons tevens realistisch om de afschrijvingstermijn voorlopig te stellen op 20 jaar. En we kijken uit naar de onderzoeksresultaten voor de mogelijke besparing door het aanpassen van de verlichting van tunnels en viaducten, het toepassen van reflecterende bestrating en de mogelijke verlenging van de levensduur van lichtmasten tot 50 jaar en gaan akkoord met de 8e kredietverstrekking voor 2012. Maar ook wil de VVD graag van de wethouder nog horen in hoeverre het vernieuwde verlichtingsplan met betrekking tot de Calatrava-bruggen nu al is gerealiseerd. En dat is mijn eerste termijn. Dank u.
Dank u wel, meneer Slotboom. Mevrouw Wensing van de HAP.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de openbare verlichting in ons polder heeft ons de afgelopen jaren aardig bezig gehouden. Kijk je op de site van de gemeenteraad naar openbare verlichting, dan zie je heel wat vragen die door verschillende fracties gesteld zijn over dit onderwerp. Of liever over de niet-werking daarvan. Of over de innovatie op dat gebied. En vooral over LED-verlichting zijn al heel wat vragen gesteld, onder andere door de fractie van de VVD. Dus goed voorstel nu. Voor de openbare verlichting legt u een viertal scenario's voor om te werken aan de reductie van energieverbruik en kostenbesparing. Het vervangen van alle armaturen in LED-armaturen in één jaar tijd voor een investering van 22 miljoen euro lijkt mijn fractie, zeker gezien de snelle ontwikkeling, niet de juiste weg. Daarin kunnen wij het college goed volgen. U kiest voor het geleidelijk vervangen van de bestaande armaturen in LED-armaturen aan het einde van de levensduur. Als u straks in een gebied of straat de armaturen gaat vervangen, kijkt u dan wel direct of de ondergrondse bekabeling ook in orde is, zodat we daar later niet mee worden geconfronteerd, dat u daar opnieuw een krediet voor moet aanvragen. Wij dringen er ook op aan om de normale verlichting op orde te brengen. Zo werkt de verlichting in delen van Lingwende al weken niet, ondanks gedane meldingen. En dat geldt ook voor een stuk aan de hoofdvaart tussen Abbenes en Nieuw-Vennep. Naar aanleiding van de informatieve vraag van de PvdA, het volgende. In 2012 zijn 1450 van de circa 36.000 verlichtingsarmaturen technisch afgeschreven en aan vervanging toe. In 2011 zijn onder andere delen van Gertsenwoud en de wijk Vrijschot-Noord, redelijk nieuwe wijken, al voorzien van nieuwe LED-armaturen. Waren de armaturen in deze wijk al aan het eind van de levensduur? In uw voorstel punt 4 stelt u dat u met het oogpunt van uniformiteit en beheersbaarheid geen participatie toestaat. Wat heeft u bewogen om geen participatie toe te staan? U praat over uniformiteit. Bedoelt u daarmee in de hele Haarlemmermeer hetzelfde? Of per wijk? Of per dorp? Ik hoor het graag van u. U zoekt naar mogelijke besparingen door het aanpassen van verlichting in tunnels en viaducten. Wat mijn fractie betreft moet de verlichting in fietstunnels in verband met de veiligheid in ieder geval niet meegenomen worden in deze aanpassingen. Op onze website zuinighalenmeer.nl zijn verschillende reacties binnengekomen hoe we met verlichting kunnen bezuinigen. onder andere door licht op aanvraag. En we zien het positief dat u deze opmerking in uw voorstel heeft verwerkt. Ook in openbare gebouwen blijft de verlichting vaak te lang branden. En daar valt wat ons betreft ook nog wel winst te halen. Voorzitter, dit waren wat vragen en zorgpunten van onze fractie en we wachten de antwoorden af. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Helms, CDA.
Dank u, voorzitter. Circa 53% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik is toe te schrijven aan openbare verlichting. Door vermindering van energiegebruik in de gebruiksfase valt dan ook veel winst op het gebied van duurzaamheid te behalen. Wanneer, waar en hoe moeten we de juiste hoeveelheid licht hebben? In het raadsvoorstel en de daarbij behorende kadernota is duidelijk gezocht naar een balans tussen beleid en beheer van de openbare verlichting. Ook wordt een balans gezocht tussen verbruik en besparing van energie. Dat spreekt ons als CDA aan. De enige mogelijkheid om grootschalig op energie te besparen is om over te stappen op dimbare LED-verlichting in de openbare verlichtinginstallatie. Dat is uitgebreid besproken. Een energiebesparend potentieel van 48,1% ten opzichte van de 9,4% wat we nu doen met het dimmen van de huidige installatie. Nou, het is al gezegd, versnelde vervanging, dat vraagt een grote investering. Daar zitten we niet op te wachten in deze tijd. Het college kiest voor scenario 4, het vervangen van de armaturen aan het einde van de levensduur door LED-armaturen. De achterliggende gedachte is dat met de geleidelijke vervanging telkens de nieuwste techniek gebruikt kan worden en zo mogelijk zullen de kosten eerder lager dan hoger uitpakken. Zo wordt dus slim en zuinig gebruik van energie gecombineerd met de juiste innovatie een stimulans gegeven aan de duurzaamheid van de openbare verlichting. Ons inziens is een evenwichtige keuze voor een grote besparing aangetoond en een en ander kan gerealiseerd worden zonder dat er materiaal vernietigd wordt. Daarvoor zullen wij ook instemmen met dit raadsvoorstel. We hebben geen verdere vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Tuning, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks kan ook instemmen met het voorstel. Het is een goed voorstel. We deden al een hoop op het gebied van CO2-reductie in het kader van de openbare verlichting. En in feite is met de keuze voor scenario 4 is het een voortzetting van wat in 2011 al is ingezet. En dat is een goede keuze. Dus in die zin zou ik kort kunnen zijn. Ik wil de portefeuillehouder en het college nog wel een aantal dingen meegeven. Het DIM-beleid, zoals ik het maar even noem, zou wat ons betreft wat breder ingezet kunnen worden dan op dit moment al gedaan wordt en ook voorgesteld wordt. Je zou veel ambitieuzer kunnen zijn in het dimmen van verlichting dan ook in dit voorstel zeg maar is opgenomen. Hoewel het goede voorstellen zijn, zou je daar dus verder in kunnen gaan. Tweede wat ik mee wil geven is dat als de energielasten nog meer de pan uitreizen dan ze nu al doen, zou je opnieuw moeten overwegen of het plan van aanpak een aanpassing behoeft. Met andere woorden, kosten-batenanalyse wordt anders naarmate de prijzen gaan stijgen. En in die zin vraag ik het college om het plan zo flexibel te houden dat dat ook mogelijk moet zijn. Dus niet nu vastleggen tot in den treuren om dit gewoon te blijven doen zoals het nu voorgesteld is. En in die zin verwacht ik ook, en dat hoeft echt niet per maand, maar eens in de zoveel tijd een terugrapportage te geven aan de Raad over dit zijn de besparingen tot nu toe, dit zijn de ontwikkelingen tot nu toe en wellicht daarin ook aan te geven wat dan eventuele aanpassingen nog mogelijk zijn.
Mevrouw Van der Helm, wil u interruperen?
Ja, ik hoor mijn collega van GroenLinks zeggen dat het college zich flexibel moet opstellen ten opzichte van het plan van aanpak. Maar ik bedoel, hier ligt het voorstel waar wij wel of niet onze goedkeuring aan geven. En hoe moet ik die flexibiliteit dan zien?
Zoals ik gezegd heb, het is een goed voorstel. Alleen we weten geen van allen hoe de prijzen zich ontwikkelen in de komende jaren. En dat gaat nogal in ontwikkeling. Het is natuurlijk in de afgelopen jaren al in ontwikkeling geweest. En ik zeg, als die prijzen nog meer de pan uitreizen dan ze al gedaan hebben, krijg je een andere kostenbatenanalyse. En in die zin moet het plan zo flexibel zijn dat je dan ook met een ander voorstel moet kunnen komen.
Dat was tegelijk tijd voor uw bijdrage, meneer Tuning. Ja, dan meneer Vonk van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ik verontschuldig me even voor mijn collega die zich niet helemaal lekker voelt en even de zaal heeft verlaten. Ik zal het dan in zijn plaats ook heel kort houden. Wij vinden duurzaamheid een belangrijk thema en ondersteunen daarom ook van harte dit voorstel. Onze technische vragen zijn beantwoord, dus daar zijn wij tevreden over. Wij volgen de redenering van het college om te komen tot een scenario 4. En net als GroenLinks lijkt het ons ook heel verstandig om goed in de gaten te houden wat technische en economische ontwikkelingen zijn, zodat je kan blijven bijsturen. Opmerking nog over het verder dimmen, zoals meneer Tuning dat suggereert. Dat is ook een goed idee, maar daarvan zou ik denken dat je wel de omgevingsverlichting en de overstraling dan ook een beetje in de gaten moet houden. Want als je alleen je fietspaden dimt tot 5%, maar de overblijvende kassen waar je langs fietst stralen nog volop, dan schiet je doel, lijkt mij, voorbij. En daar wil ik het even bij laten.
Tenzij natuurlijk die fietsers profiteren van dat andere licht. Maar meneer Tuning.
Ik wou er wel even op reageren, want juist als er veel kassen in de buurt staan die toch al zoveel licht, zou je helemaal moeten dimmen. Maar dat terzijde. Maar het gaat met name om de openbare verlichting, dus waar de gemeente over gaat. En ik zeg nogmaals, volgens mij zijn daar meer kansen te benutten dan nu al, als goed in het voorstel zijn opgenomen. En zou je daar nog verder naar kunnen kijken. En zeker als de kassen in de buurt zijn, dan moet je helemaal uitzetten, want dan is het al licht genoeg.
Dat was, waren er nog meer die hierop wilden reageren? Nee, dan gaan we verder met meneer Van Dijk van Forza Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. Het voorstel is met vreugde ontvangen op onze fractievergadering. Voor ons zijn de maatschappelijke nut en de kostenbeheersing de hoogste prioriteiten bij het aanbieden van de openbare verlichting. We zien het maatschappelijk nut bij openbare verlichting in het bieden van een bijdrage aan de sociale veiligheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wij vinden het verduurzamen van de openbare verlichting en het besparen van energie van ondergeschikt belang aan deze maatschappelijke nut, ondanks de doelstellingen die er landelijk zijn opgelegd en die we onszelf hebben opgelegd. Wij vinden het een reële keuze om de openbare verlichting geleidelijk te vervangen aan het einde van de levensduur door LED-verlichting en eventueel met dimbare LED-armaturen. We juichen van harte toe om samen te werken met een private partij om onze gemeenschappelijke doelstellingen te behalen. De voorwaarde is wel dat de toekomstige private partij geen invloed krijgt of weinig invloed krijgt op het gemeentelijk beleid. Het raadsvoorstel heeft laten zien dat begrippen als kostenbesparing, energiebesparing en verduurzaming elkaar niet hoeven te bijten. Dat stemt ons gunstig. En voor onze fractie is de hoofdstelling voor openbare verlichting is en blijft de bijdrage aan maatschappelijk nut. En hier kijken we eerder naar de portemonnee dan de veiligheid van de, of nee, naar de veiligheid van de burger dan naar de portemonnee. Wij vinden het ook belangrijk dat bij dimmen gekeken wordt naar de veiligheid, niet alleen bij de fietstunnels, maar ook naar de routes van het openbaar vervoer. Als het gaat in de buurt van het station, als het gaat om haltes van de Zuidagent, waar je ook vaak door tunnels heen moet. Ik vind dat daar ook wel gelet moet worden dat daar geen onveilige of situaties zal staan. Of dat mensen daar een gevoel van onveiligheid. Dus misschien is het een stukje participatie op dat gebied met de wijkraden. Misschien daarin toch wel wenselijk. Dat was mijn aandeel voor het.
Dank u, meneer Van Dijk. Mevrouw Sets, Democraten Haarlemmermeer.
Ja, dank u, voorzitter. Wij kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. En ook mijn fractie is voor variant 4. We zijn benieuwd naar nieuwe technieken van de LED-verlichting, maar dat die nog zullen ontstaan en dat merken we vanzelf wel. Ik heb nog twee opmerkingen. Als eerste, er is LED-verlichting in het wegdek van de N201, de weg onder Noord, die is van provinciewegen. Maar is de gemeente ook van plan om dergelijke LED-verlichting in het gemeentelijk wegdek te plaatsen? Dat zou ik graag willen weten of u daarvoor kiest. En mijn tweede opmerking, op bladzij 10 worden besparingsmogelijkheden genoemd. Ook aanpassen verlichting van tunnels en viaducten. In het vierde kwartaal van 2012 wordt daarover gerapporteerd. Mijn vraag is of er niet bezuinigd wordt op tunnels en viaducten voor fietsers en voetgangers in verband met veiligheid en het gevoel van veiligheid. Want daar lijkt 100% verlichting toch wel gewenst. Dat was mijn bijdrage.
Mevrouw Sets, meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Nummer 1 op ons lijstje is het aspect veiligheid. Helaas is dat nodig in de huidige maatschappij. Als je 50, 60 jaar teruggaat in de tijd, dan kon je nog op hele donkere plaatsen komen zonder dat je daar enig gevoel van onveiligheid had. Maar tegenwoordig is dat allemaal anders. Daarom begreep ik de opmerking van de hap niet zo erg om die prioritering in die tunnels niet mee te nemen. Maar ik neem aan dat u dat heeft willen bedoelen van die moet juist prioriteit hebben. Maar dat hoor ik straks van u of nu zelfs.
Misschien. Mevrouw Wensing.
Ik bedoel dus prioriteit om niet gedimd te worden.
Oké, okay, dat duidelijk. Is in ieder geval helder. CO2-uitstoot. Belangrijk aspect. We hebben hem als nummer 2 op het lijstje staan. Hoewel de theorieën over CO2-uitstoot en de consequenties en de gevolgen natuurlijk velerlei zijn. Hetzelfde is eigenlijk het verhaal met de groene stroom. Ik kan met de beste wil van de wereld gewone stroom niet van groene stroom onderscheiden. Maar ik weet dat het komt in verband met de productie enzovoort. Schud je hoofd maar. Energiezuinig is belangrijk. En bij energiezuinig gaan wat deze fractie betreft de kosten voor de baat. Ik bedoel niet onze VVD-collega, maar de baten die het oplevert. Ja. Alleen moeten we daar waakzaam zijn dat daar geen scheefgroei gaat ontstaan. Ik kan eigenlijk geen verschil ontdekken tussen scenario 3 en 4. Ja, in tekst wel, maar ik denk 12 jaar met de tijd dat het al in gebruik is, dan is het onderhand aan het eind van zijn levensduur, denk ik. Dus ik zie die twee eigenlijk bijna synoniem. Suggestie die ik nog mee wil geven is van probeer wat betreft de inkoop toch ook zeker te richten op het kwantum, op de kwantumvoordelen. Opslag kost niets of bijna niets. Dank u wel.
Dank u, meneer Van Bezooijen. Meneer Van Bellen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met het voorstel wat er ligt. Het wordt ook al aangegeven, en daar hebben we, het is ook altijd goed om te lezen, dat het voor ons moeilijk is om de 20% reductie nog voor 2013 te halen. En dat komt dan vooral omdat we ook voor 2007 al goed bezig waren met duurzame innovaties inzetten. Door de comité genoemde koploper aanpak van 20% reductie is dan natuurlijk ook altijd een beetje een vreemde definitie van de koploper. De koploper moet uiteindelijk degene zijn die daadwerkelijk het minste energieverbruik per lichtpunt heeft en niet zozeer die de meeste reductie heeft kunnen behalen. Want die was waarschijnlijk om te beginnen al een achterloper en die moet ook koploper kunnen blijven in mijn ogen. Dat neemt niet weg dat er inderdaad ook in Haarlemmermeer gelukkig nog wel, of gelukkig, helaas nog een hoop te halen is. Om te beginnen bij inderdaad wat ook door velen aangehaald is, het aanpassen van de verlichting, het dimmen. Geen verlichting toepassen waar het niet nodig is als het er met reflectoren af kan. Natuurlijk geldt bij elk verlichtingsplan dat je zeker rekening houdt met de sociale veiligheid, het veiligheidsgevoel. En daarmee ook niet alleen maar puur voor de straatverlichting verlichting hebt, maar ook de verlichting opzij soms nodig hebt. Maar als uitgangspunt dimmen waar kan, want alles wat je niet nodig hebt moet je zeker ook niet gaan inzetten. Wat dat betreft, wat GroenLinks zegt waar is, dat er op heel veel verschillende manieren nog meer te halen is, dan zeker daarna blijven kijken. Ook qua flexibiliteit sluit ik me helemaal aan bij GroenLinks. Ik kan me voorstellen dat op dit moment dit het plaatje is wat er ligt. Gelukkig staat het ook in de nota. We blijven kijken naar de motie die eerder ingediend is om te kijken of er niet een privaat-publieke samenwerking te vinden is waarin je alles wel sneller kunt versnellen. De vervanging pas na de technische levensduur. Het viel mij op dat we weliswaar het hebben over kapitaalvernietiging. Terwijl in principe na 10 jaar alles afgeschreven is. Financieel. Dus dan heb je wel materiaalvernietiging, maar financieel heb je het al afgeschreven. Ik snap wat dat betreft niet dat we in het verleden wel de technische levensduur hebben aangepast, maar niet de financiële. Maar goed, dat is iets te inhoudelijk. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Waar ik me wel bij aansluit bij de heer Bezooijen. De voorstellen zoals ze nu stonden in de bijlagen zijn in mijn ogen te simpel. Het is niet zo dat lineair in 20 jaar de afschrijving steeds afneemt. De gemeente is schoksgewijs gegroeid, dus ik neem aan ook dat we ook schoksgewijs, batchgewijs kunnen gaan vervangen.
Ik wil even onderbreken voor meneer Vonk.
Voorzitter, ik wil de heer Van Bellen nog even vragen, want een afgeschreven lichtarmatuur, wat technisch nog in orde is, dat kan je in principe natuurlijk prima laten hangen. En daarmee bespaar je op de aanschaf van een nieuwe. Dus ook al is het administratief afgeschreven, hoe staat u tegenover zo'n opvatting dat daarmee wel een besparing te halen is door afgeschreven lampen langer te laten hangen?
Meneer Van Bellen.
Ben ik met u eens, daarom zeg ik ook dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat me wel opvalt dat daar in het verleden echt onderscheid in is gemaakt. Dat er ook echt gewoon een factor 2 zit tussen wat de financiële levensduur en de technische levensduur schijnbaar is. En dat verbaast mij gewoon in het hele stuk. Terug naar waar ik was qua vervanging. Het zal schoksgewijs gaan. Ik kan me wel voorstellen dat er nog een hele hoop armaturen zijn die nog niet te vervangen zijn. En wat ik dan mis in het stuk, is dat er schijnbaar niet gekeken is naar ledlampen die passen in de huidige armaturen. Want die zijn er volgens mij gewoon te vinden. Net zoals er voor gewone huizen zijn, daar kun je ook gewoon ledlampen vinden die in je normale fitting passen. Die zijn er ook te vinden voor de openbare verlichting. Ik heb even gegoogeld en ik kwam in ieder geval iets tegen. Of dat past bij de armaturen die wij hebben, dat weet ik niet. Maar dat wil ik absoluut wel meegeven als tip. Want daarmee kun je al wel je energiereductie halen zonder dat je al investeert in nieuwe armaturen. En dan, ja, ik vermoed ook dat er het scenario 3 vrij dicht tegen scenario 4 aan zal liggen. En dat vervanging aan het einde van de levensduur best wel eens minder dan 20 jaar gerealiseerd zou zijn. En blijf dus echt kijken naar wanneer het uit kan om het eerder te doen. Want op het moment dat je 1, 2 jaar voor het einde van de technische levensduur het vervangt, dan heb je inderdaad een restwaarde die je afschrijft, maar dat kan lager zijn dan de energiebesparing die je oplevert. Dus blijf daar naar kijken en kijk niet alleen maar naar lineaire afschrijving, maar pak een realistisch beeld van wanneer wordt het rendabel om het te vervangen. Wanneer weegt mijn energiebesparing op tegen de restwaarde van mijn armatuur? Daar wou ik het bij laten.
Dank u, meneer Van Bellen. Meneer Puls, Sociaal Rechts, Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. De SNH kan zich goed vinden in scenario 4, wat de vervanging betreft. Nog aanhakend op meneer Van Dijk. De plaatsen van vandalisme en inbraakgevoelige plekken, dat daar niet gedimd wordt. Dus een voorstel van de SNH. Dank u.
Dank u wel. Ik zie dat één Haarlemmermeer niet vertegenwoordigd is. Dat betekent dat we dus als raad klaar zijn met onze eerste termijn. En dan geef ik graag het woord aan het college, meneer Bak.
Laat ik, net zoals in de vorige sessie, gewoon bij de eerste spreker beginnen. Mijn slotboom geweest in deze. Ja, u vraagt naar het verlichtingspan Calatrava, voor zover mij bekend. Ja, zijn daar de armaturen, zijn ze vernieuwd op dit moment of moeten vernieuwd zijn? Ja, want dat was een van de problemen. U bent ervan op de hoogte gesteld, alles roestte en had niet de kwaliteit die wij ooit daarvan verwacht hadden. Ja, maar
daar heeft u gelijk in, maar er zouden natuurlijk nog LED-armaturen ook in die pylon komen. En het is mij eigenlijk ontgaan of die dingen tegenwoordig alweer branden. Want daar waren toen behoorlijk wat problemen mee. Ja.
Branden ze, wethouder?
Voor zover ik weet branden ze niet, hè, want volgens mij zijn die niet vervangen. Dat geeft een hele grote investering. U bedoelt in die pylonen? Ja. En in die.
Dat zou 3, 4 jaar geleden zou dat meegenomen worden. En we horen daar niks meer van.
Nou, ik word op een heel ander moment. Op een heel ander moment wordt u hierover geïnformeerd. Want er is verlichting namelijk vernieuwd. Maar of dat nou precies de verlichting is die u bedoelt. Waar u bedoelt daar. Ja, we hebben. U krijgt dat te horen. Mevrouw Wensink, u zegt. Kijk nu ook naar de ondergrondse bekabeling. Nou, daar kijken we ook naar. Want. Nee. Er zijn nogal wat problemen met de bekabeling door Liander. Er zijn ook twee systemen die door elkaar heen lopen. Dat maakt het erg lastig om storing om die op te heffen, snel. En de gemeente heeft het initiatief genomen om zelf te gaan bekabelen. Bijvoorbeeld in Zwanenburg wordt dat gedaan. We nemen zelf het initiatief om voor een goede, gezonde bekabeling te zorgen. U heeft een vraag gesteld, een opmerking, bijvoorbeeld over Getsewoud. Ja, dat daar zo snel de lampen vernieuwd werden. En Vrijschot Noord. Bij Vrijschot Noord weet ik niet precies hoe het zit. Getsewoud weet ik wel. Daar waren ernstige technische problemen met de armaturen, met het geheel. En de leverancier was failliet. Dus er was helemaal niets meer te halen. En wij konden dat niet met die leverancier in ieder geval regelen. Dus het moest vernieuwd worden. Nou, en toen is maar meteen voor het beste is gekozen. Uniformiteit, ja, er wordt gekozen voor uniformiteit. En dat die uniformiteit zal afgestemd zijn op de plek waar de verlichting komt. Dat betekent niet één paal van noord tot zuid. Maar ik kan me zo voorstellen dat Hoofddorp Centrum een heel ander soort verlichting krijgt dan op enig moment Abbenes. Daar zullen verschillen in zitten. Alleen ik kan u nu niet aangeven, dat begrijpt u. We staan nu aan de start van het verhaal. Ja, welke dat zullen zijn. Mevrouw van der Helm, ik dank u voor de adhesie die u betuigd heeft. Hartelijk dank daarvoor. Meneer Tuning, u zegt, wees wat ambitieuzer in het dimbeleid. Nou, ik kan u zeggen, daar waar gedimd kan worden, zal ook gedimd worden. Uw vraag was ook mijn vraag, dus ik heb mij daar onmiddellijk over laten informeren. Het schijnt niet op alle plekken te kunnen. Je schijnt beneden een bepaalde waarde te komen als je te veel dimt. En op sommige plaatsen kan het niet, omdat bepaalde lampen hebben. Ik heb geleende kennis hoor, die schijnen zo schuin naar beneden toe. En vooral als ze tussen bomen in staan, zomers met heel veel groen, dan zou als je daar gaat dimmen, dan zul je zien dat er te weinig licht is. En dan zouden we zelfs beneden onze wettelijke opdracht komen. Dus daar waar gedimd kan worden, meneer Tuning, neem het van mij aan, zal er gedimd worden. Dus als die ambitie hoger kan worden, zal die ambitie hoger worden. Daar hoeft u niet over te twijfelen. Ja, kostenbatenanalyse. Ja, u zegt, let nou op de stijging van de energielasten. Want dan zul je met een ander verhaal moeten komen. Kan ik nu natuurlijk niks over zeggen. Want ja, de energieprijzen zullen ongetwijfeld stijgen. Maar wat we zien gebeuren is dat de kosten van de LED-verlichting, dat die daalt. Ja, dus wellicht houdt het met elkaar in balans. Zo niet, dan zullen we onze plannen natuurlijk bij moeten stellen. Maar ja, dat weet ik niet voor 2015, 2016, wat er gaat gebeuren.
Ik moet bellen.
Ja, ik keek ook even naar mijn buurman. Maar wat de portefeuillehouder nou zei, dat was nou juist de reden om sneller tot een wijziging te komen. Want als de kosten van de investering omlaag gaan en de energieprijs gaat omhoog, is het eerder rendabel om te vervangen.
Dan heb ik waarschijnlijk de vraag van meneer Tuning niet helemaal begrepen. Ik dacht dat u bedoelde, daar waar je kan dimmen, moet je dimmen.
Even proberen te verduidelijken dan, dan is dat gelijk uit de wereld. Ik had twee suggesties meegegeven. Eén ging over dimbeleid. Nou, u zegt waar we kunnen dimmen, zullen we dimmen. Ik neem aan dat het ook voor het aanlichten van openbare gebouwen geldt, bijvoorbeeld. Dus dat zullen we goed in de gaten houden. Ik mag u daaraan houden, zei u zelf. De tweede suggestie die ik meegaf was inderdaad die kostenbaatanalyse. Als de energieprijzen stijgen en u zegt zelf die kosten van de investeringen die zullen dalen, wellicht. Natuurlijk kunnen we geen van in de toekomst kijken, maar het is wel een veronderstelling die waarschijnlijk is. Dan krijg je misschien een ander scenario wat ineens dichterbij komt om uit te gaan voeren. En daarom vraag ik, zonder dat we dat nu kunnen zeggen, om die flexibiliteit erin te houden, dat op het moment dat er een andere kostenbaatanalyse met een ander scenario tot uitkomst biedt, dat u dan terugkomt om een ander scenario ook in te gaan zetten.
Ja, met alle plezier, want dat zou wel eens het scenario met die private partijen kunnen zijn. Want op dit moment hebben we die berekening gedaan, natuurlijk geen enkel bezwaar om met private partijen, ja, onder de juiste condities in zee te gaan. Op dit moment is het niet exploitabel te krijgen. Nou, op het moment dat de energieprijzen stijgen en de kosten dalen, dan zou je een overeenkomst kunnen sluiten. Dus dan komen we uiteraard. Maar nu heb ik u begrepen. Ik dacht dat u gewoon, kijk nog eens waar je kan dimmen. Maar dat was ook, maar ik dacht dat dat het enige was. Maar ik ben het volle. Nou, ik geloof dat ik het, daar heb ik het niet over gehad. Dat was uw opmerking. Ik heb het over de openbare verlichting en niet over de openbare gebouwen. Maar het is een mooie suggestie die u geeft, hoor. Ja? Want te vaak zie je, als je er 's nachts rondrijdt, dat ze gewoon de licht aan hebben gelaten. Ja, je kunt moeilijk naar binnen gaan en de knop omdraaien, maar je hebt de sleutel niet. Maar het is wel een kwestie van er aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat er wat op gestuurd wordt. Nou, meneer Vonk die zei ook, je moet ontwikkelingen in de gaten houden. Meneer Vonk, wij zullen de ontwikkelingen zeker in de gaten houden. Meneer Van Dijk, u had het over samenwerking met private partijen, u noemde dat. Nou ja, ik heb daarnet in het antwoord aan meneer Tuning. Hoop ik dat het ook uw antwoord is. Meneer Van Bezooijen zegt, veiligheid is van het grootste belang. Nou, daar ben ik met u eens. Veiligheid is ook van het grootste belang. Want besparing op licht, hè, dus het dimmen, kan nooit ten koste gaan van de veiligheid van inwoners. Want dat is het paard achter de wagen spannen. Dat is dus het uitgangspunt. Maar daar waar het kan, moeten we het zeer zeker doen. U ziet geen verschil in scenario 3 en 4. Ja, moet ik even toch nog weer naar die discussie over de afschrijving. Je hebt een financiële en economische afschrijving. En je hebt de technische afschrijving. Technische afschrijving staat op dit moment op 20 jaar. De financiële afschrijving staat op 10 jaar. Dat zijn onze eigen financiële regels. Maar het is natuurlijk wat vreemd van dingen die zo lang meegaan, dat je die in zo korte tijd afschrijft. Dus wij houden gewoon rekening met de technische levensduur. En we zijn ook van mening, als je dat doet, ja, dat je dan toch een vorm van kapitaalsverlies hebt. Hè, kapitaalsvernietiging. Nou, dat treedt wel op bij scenario 3. Hè, want dan moet je dat wat versneld doen. Bij scenario 4 is dat neutraal. Geen kapitaalsvernietiging. En alleen op het moment dat het volledig technisch afgeschreven is, om dan te gaan vernieuwen.
Meneer Van Bellen.
Ik denk wel dat je alleen ook in de gaten moet houden wanneer je kapitaalsvernietiging in of minder wordt dan de besparing die je kan hebben door je nieuwe investering.
Eens. Volledig eens met u. Natuurlijk. Want dan zou het willen voorkomen van kapitaalsvernietiging zou een soort dogma op zich zijn geworden. Nou, dat kan het nooit zijn. Nou, kosten voor de baat uit, zei meneer Van Bezooijen. Dat is ook zo. Dat komen we al eeuwenlang in dit land. Meneer Van Bellen die maakte een opmerking even over die 10, 20 jaar. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Waarom geen ledlampen in bestaande armaturen? Sommige armaturen zijn er geschikt voor. En de armaturen die er geschikt voor zijn, daar hebben we het inmiddels al gedaan. Ja, maar een heel groot deel, daar moet je dus andere armaturen moet je daarvoor aannemen. Ja, en ook u zei geen onderscheid tussen 3 en 4. Nou, en daar hebben we net een hele korte discussie over gevoerd, voorzitter. Dit was het.
Dank u wel. Ik denk dat er wellicht nog behoefte is aan een tweede termijn, hoewel die in mijn optiek kort zou kunnen zijn. Ik ga u gewoon even allemaal aflopen in de goede volgorde. Dan begin ik... laat ik het eens omdraaien. Meneer Puls, tweede termijn.
Nee, dank u voorzitter.
Mevrouw Sets is niet beantwoord. Laten we dat dan even netjes de eerste termijn afmaken.
Mevrouw Zets heeft gezegd niet bezuinigen op de tunnels, de verlichting. Hè? Nou, daar hebben we het net over de veiligheid al wat over gezegd. En u heeft het, volgens mij de N201 noemde u, hè? De ledverlichting in de weg. Ja, dat gaan we wel onderzoeken, daar experimenteren we wel mee. Maar dat is geen verlichting, dat is alleen ter oriëntatie is het voor de bereiders van de weg.
Dank u wel. Meneer Puls.
Nogmaals, voorzitter. Nee, dank u.
Van Bellen.
Ik denk dat wij het om het al kunnen instellen met het raadsvoorstel wat er ligt. Ik wil wel zeker hebben dat die flexibiliteit erin
dacht
zit.
Ik dacht niet dat het een... Is het echt een raadsvoorstel? Ja, het is een
raadsvoorstel. Er staat een raadsvoorstel.
Ja, nee, ik heb mij vergist.
Dus ik neem aan, ja, het is een beetje een dubbel ook. Het is een raadsvoorstel en inhoudelijk bespreken en richting geven aan het college. Dus ik weet ook niet helemaal hoe ik hem moet nemen. Ik weet niet of we hem nog ter stemming krijgen, maar hij staat boven als een raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. Dus ik neem aan van wel.
Volgens de Griffie gaan we stemmen. Dus, ja.
Zoals het dan altijd is, moeten we het toch wel uurlijk wel weer terugnemen, de beraadslagingen. Maar goed, we zijn in principe voor het raadsvoorstel zoals het ligt. Maar wel met de nadruk op houden dat die flexibiliteit in de gaten gehouden wordt. Dat zodra het aantrekkelijk is om af te wijken van het voorstel zoals het hier ligt. Dan moet dat kunnen, dan verwachten we van de portefeuillehouder dat hij dan ook richting raad komt met een nieuw voorstel.
Dank u. Aan meneer Van Bellen. Ja, dus u interrupeert. Ga de gang, meneer Tuning.
Twijfelt u nou aan wat de portefeuille daarover gezegd heeft?
Dat niet, maar ik heb ook wel van mijn collega van het CDA horen zeggen dat we nu iets vaststellen. Wat dan dus vastgesteld staat, en dan moet het dus wel duidelijk zijn. Het staat gelukkig, wat zei ik in mijn eerste termijn ook in de nota, dat, dat het in de gaten gehouden wordt en dat hij daarop terugkomt. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat dat ook gebeurt. En dat is niet het twijfelen aan de portefeuillehouder, dat is gewoon benadrukken waar bij ons een van de belangrijke punten ligt.
U treft het ook aan dan in de noodhulen, meneer Van Bellen. Oké, meneer Van Bellen, dank u wel. Meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hoe je het ook went of keert, die Calatrava-bruggen die komen iedere keer weer langs. En het blijft zorgen geven. Ja, en dat licht op die Calatrava-bruggen, laat dat maar uit. Als er ergens gedimd kan worden, dan kan dat daar wel. Dan zie je ze tenminste een deel van de dag niet. De staat van onderhoud heb ik het dan met name over. Ook heb ik in de beantwoording de portefeuillehouder horen zeggen van, over de maximale ambities. U zult zich dat ongetwijfeld herinneren, dan zijn we dat gewend van dit college met maximale ambities. Maar ik hoop in deze dat u toch alleen dit raadsvoorstel bedoelt en niet al die andere ambities, want dan zijn we nog wel even bezig. Dank u wel. Dank
u, mevrouw Schets.
Ik heb niets meer toe te voegen.
Dank u wel, meneer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil de wethouder ook bedanken voor zijn uitgebreide antwoord. Waar ik helaas geen antwoord op heb gekregen is de vraag van moet je dan toch niet als het gaat om veiligheid, als het gaat om dimmen, wijkraden laten participeren om plekken aan te geven waar het vooral wel en waar het vooral niet kan. Ik zat net ook in een kort gesprekje met mijn buurman te bespreken van zou het niet kunnen dat je bewegingssensoren bij tunnels plaatst? Dat op het moment dat er iemand aankomt fietsen of lopen, dat het licht dan aangaat. En op het moment dat iemand er weer uit is, dat hij weer uit zal gaan. Dat zou misschien ook een goed voorstel kunnen zijn. Want op sommige plekken komt misschien een hele nacht helemaal niemand. En dan staat dat ding gewoon de hele nacht uit. Dat bespaart veel
energie.
De wethouder heeft er ook een antwoord op, maar als u het niet gaat zeggen, ga ik het straks
zeggen. Oké, u zegt het allebei misschien. Ja. Ja, ja. Dank u wel, meneer Van Dijk.
Dus de veiligheid is
belangrijk.
Ja.
Meneer Tuning.
Nou ja, er is eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ik heb de wethouder goed gehoord. Hij heeft gezegd dat er flexibiliteit in het plan zit en dat hij zeker de kostenbaatanalyse in de gaten blijft houden en dat hij dan eventueel daarop terugkomt. Toch nog even over dat dimmen. Natuurlijk, veiligheid staat bovenaan. Helemaal mee eens. U heeft een voorbeeld gegeven van hoe dat naar beneden schijnt en zo, tussen bosjes en zo. Dat zal allemaal. Wat ik bedoelde te zeggen is dat er misschien plekken zijn, en ik weet dat ze er zijn. En u noemde dan, ja, als er in een gebouw een licht aan is aangebleven, dan kunnen wij er niet eens naar binnen om het uit te zetten. Dat bedoelde ik niet. Er zijn veel plekken waar openbare, ja, ik noem het maar even siersverlichting is. Het aanschijnen van gebouwen bijvoorbeeld. Maar ook de Calatrava-brug in de Pilonen is er zo eentje. Dat is mooi. Maar daar kan je nog een heleboel winst uit halen. Dat is wat ik bedoelde met het nog meer uitzetten van het dimbeleid.
Dank u, meneer Tuning. Meneer Vonk.
Voorzitter, het lijkt ons dat het echt fantastisch is als de bijvoorbeeld Calatrava-bruggen of de fontein midden in Hoofddorp echt briljant naar voren komen, omdat die als enige nog volop aangelicht zijn en de wegen daaromheen juist een beetje donker zijn. Dat lijkt ook een heel mooi effect. Dus misschien dat u daar ook eens over na kan denken. En verder hebben wij volstrekt...
Van Bezooijen wil daar wat op zeggen.
Beoogt de PvdA dan een decentralisatie van de onveiligheid?
Vonk?
Nou, misschien kunnen we daar tegenoverstellen dat kerkgebouwen wat minder aangelicht kunnen worden. Dan zijn we toch allemaal weer uiteindelijk gemiddeld tevreden. Verder hebben wij volstrekt vertrouwen in dit college, wat bestaat uit zeer slimme en ter zake kundige wethouders. Die ongetwijfeld gewoon heel verstandig met de materie om zullen gaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Vonk. Mevrouw Van der Helm.
Ja, voorzitter. Ook wij benadrukken dat wij hopen dat de portefeuillehouder flexibel omgaat met de ontwikkelingen in de LED-verlichting. Maar voor het CDA staat als een paal boven water, en dat hoor ik ook bij de collega's, dat we de armaturen pas gaan vervangen aan het einde van de levensduur door LED-armaturen. En we gaan geen materiaal vernietigen. Dat is pas duurzaamheid.
Dank u wel. Mevrouw Wensing.
Ja, ik wil graag nog van de portefeuillehouder, maar dat mag ook schriftelijk, een antwoord toch op die vraag van Vrijschot Noord. Omdat dat naar mijn smaak zo'n relatief jonge wijk is waar dan nu alles al vervangen is. Of was dat alleen maar omdat het wel heel mooi staat? Dat zou ook kunnen. Maar dat zou ik dan ook graag willen weten. Even over nog die participatie. Want ik vroeg, u wil geen participatie. En u zei, nou, natuurlijk gaat het per wijk of per dorp. Hè. Bij de ene komt het anders dan bij de ander. Dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk ook zo dat bewoners heel goed kunnen participeren waar verlichting moet komen te staan. Zij kennen hun wijk, ze weten de donkere straatjes waar nu geen lamp staat, waar hij wel zou moeten gaan. U zou zelfs kunnen bedenken dat u via een app op het internet dat gaat aanmaken en zeggen van jongens, waar is het nou handig om die verlichting in ieder geval neer te zetten? En dat bedoelen wij dan ook een beetje met participatie. Dan had ik nog één vraagje. Nou, die tunnels, dat hebben we al gezien. U zou het vast ook gaan zeggen, bewegingssensor in een tunnel die donker is, waar je dan in moet rijden, weet je niet eens wat er staat. Nou, dat lijkt me toch ook weer een beetje eng. Ik weet het niet of dat goed is. Dus, en dan wil ik nog even, ik ben blij dan ook met de steun van Forza en van de Democraten Almeer, die ook voor die veiligheid in die tunnels zijn. Dat wilde ik ook nog even kwijt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slotboom.
Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat het college slimmer is dan de HAP, want ik word hier een beetje mis van. Ik steun trouwens de opmerkingen van de PvdA van harte. Daar denkt de VVD precies hetzelfde over. Dank u wel.
Dank u, meneer Slotboom. Ik zie mevrouw De Bree van Eenhalemmermeer inmiddels aanwezig. Ik heb u helaas geen beurt kunnen geven in eerste en tweede. Niet aan de beurt kunnen laten zijn, want u was er niet. Hebt u behoefte in deze termijn nog iets toe te voegen?
Ik ben blij dat ik aan de beurt ben. En ik maak dankbaar gebruik van de tijd die u mij geeft om even iets te zeggen. Wij hebben over duurzame openbare verlichting als fractie trots in het begin van onze raadsperiode schriftelijke vragen gesteld. En die schriftelijke vragen zijn toen beantwoord in de geest van daar komen we nog op terug. U heeft nu een heel goed stuk wat voor ligt en wij ondersteunen dit van harte. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Bak in tweede termijn.
Ik ga nu, want meneer Van Bellen zegt, ik twijfel er niet aan, die flexibiliteit, maar u twijfelt er natuurlijk wel een beetje aan. Daarom ga ik het gewoon zeggen, ja meneer Van Bellen, die flexibiliteit die houden wij in het oog. En op het moment dat er zich andere omstandigheden voordoen, dan komen we wellicht tot andere inzichten. En dat staat dus nu ook genotuleerd. Nou, prima. Meneer Van Bellen, u maakt een grapje volgens mij. Ja, want die ambities zijn hoog, maar de ambities die ik vanavond uitsprak, die hadden betrekking op dit raadsvoorstel. Verder ook allerlei ambities hoor. Meneer Van Dijk, u had het over participatie. Dat was van u afkomstig. Ja, participatie dat kan. Maar dan gaat het dus geen participatie over wat voor soort verlichting er komt. We willen daar wat sober mee omgaan. We hebben dat aan het begin van het jaar vorig jaar al gezegd. De LIOR wordt vervangen door de duurzame LIOR. Waarin we wat meer met gestandardiseerde ontwerpen willen werken. Dat betekent ook een beperking van de kosten. Onderhoud is veel eenvoudiger. En dat maakt dat we geen participatietraject hebben op het gebied van het type, kleur en wat ook. Wel participatie, ja, dat is wat u wil over dat dimbeleid. Waar zou je bijvoorbeeld ja, wel moeten dimmen, niet dimmen? Wij kunnen ideeën hebben over waar gedimd moet worden. En de bewoners van een wijk kunnen zich daar heel onveilig bij gaan voelen. Nou, dat is een onderwerp, daar moet je gewoon met elkaar. Want het is niet voor niks natuurlijk dat we een participatieconvenant hebben afgesloten. Bewegingssensoren, de suggestie die u doet, die wordt onderzocht. Die zal ook onderzocht worden, alleen niet op alle plekken, want er zijn hele onveilige situaties. Als jij aankomt rijden op je fiets en je kijkt in een zwart gat en je wordt gevolgd door verlichting, is dat een zeer onaangenaam gevoel. Dat is dus een vorm die je sowieso niet moet doen. Het tunneltje waar u het over heeft, mevrouw Wensink, je loopt dan zelf verlicht, loop je in een zwart gat in. Nou, dat is, ik ben het met u eens, 50 jaar geleden was de werkelijkheid anders, maar ik denk dat ik niet door dat tunneltje zou gaan wandelen, want je weet maar niet wat je daar tegenkomt. Meneer
Van Bellen, komen we u tegen?
Nou, dat hoop ik toch.
Misschien een heel praktische suggestie. Haal die bewegingssensor dan voor die tunnel wat naar voren. Zodat die ook al verlicht is op het moment dat je er 20 meter vanaf bent.
Nee hoor, het is uitvoering, maar kan u zeggen dat er onderzoeken naar gedaan. Dan voel je je nog steeds niet veilig hoor. Ja, dan moeten grotere afstanden moeten er zijn. Maar in ieder geval, ik geef aan het...
Ik denk nog steeds aan al die bewegingssensoren. En meneer Slotboom maakte een hele lelijke opmerking tegen mij die ik niet helemaal begreep. Want ga maar eens hier heel lang in het toilet staan. De bewegingssensor gaat uit, maar er staat nog steeds iemand. Dus op het moment dat je binnenkomt, schrik je je rot. Dus dat bedoelde ik. Dus graag niet van die lelijke opmerkingen meer.
Maar goed, ik... Na de vergadering wil ik u dat wel uitleggen hoe dat werkt op het toilet. Meneer Bak, ga u door.
Het toilet had ik ook niet in gedachten toen ik het daarover had.
Oh, daar had ik mijn bril niet op.
Dat kan. Even kijken, meneer Turing winst met dimmen. Ja, dat is inderdaad, zoals u dat zelf ook zacht mompelde, dat is een keuze. Of je de Calatrava vol in de schijnwerpers wil zetten. Ja, als dat markeringspunt in de polder. Of dat je zegt, nou, daar zou je winst kunnen halen. Dat is een kwestie van keuze. Ik denk dat je die markeringspunten, dat je die, en zeker als je met ledverlichting werkt, ja, veel energie zuiniger, dat je dat best maar blijven houden. Mevrouw Wensing heeft nog een vraag gesteld over Vrijschot Noord. Ja, ik weet wel hoe het in Getzewoud staat. In Vrijschot Noord weet ik dat niet, dus u krijgt er gewoon antwoord op. Ik geloof dat ik de vraag beantwoord heb.
Oké, dank u wel. En ik neem aan, wethouder, dat u zorgt dat het antwoord over Vrijschot Noord nog voor de stemming bij de raad ligt. We hebben hierover in twee termijnen uitvoerig met de wethouder overlegd. U neemt het natuurlijk allemaal weer mee naar uw fractie. Maar ik denk toch wel, gezien de stemming in deze sessie, dat de wethouder geen slapeloze nachten hierover hoeft te hebben. Het college, moet ik zeggen. Dank u allemaal wel voor uw participatie in deze sessie en ik sluit hem.